Deze aflevering van Met Nerds om tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurian
en
Joost.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Jelle Prins. En Jelle die vertrok onlangs bij Uber, waar je onder andere leiding gaf aan productteams in Amsterdam. En Jelle was in een eerder stadium ook al adviseur van Uber en hij startte een bedrijf dat later door Uber zou worden overgenomen. Hij is een echte Uber-gast dus, maar ook iemand met ontzettend veel weet van apps, het disrupten van markten en nog veel meer. Jelle, bedankt voor het inbellen en welkom in de uitzending. De eerste vraag is eigenlijk, doe ik jouw oeuvre zo voldoende eer aan? Of heb je nog eigenlijk veel meer op je kerfstok dan dit?
Nou, dit is ongeveer wel wat er op mijn LinkedIn-pagina staat, maar die is misschien wat beperkt. Ik heb ook onder andere de eerste app voor Booking.com, voor Katawiki en nog vele andere gedaan. Veel Nederlandse bedrijven eronder. Ja, maar het is wel voornamelijk apps de afgelopen 10 jaar.
Oké, want je zegt onder andere ook de eerste app voor Booking. Moet ik dan voorstellen dat je meerdere apps voor Booking hebt gemaakt of meerdere apps voor meerdere bedrijven?
Meerdere apps voor meerdere bedrijven, maar dit was de eerste app voor Booking.com. Ja.
Booking heeft waarschijnlijk sindsdien ook andere apps gehad, want ze bestaan natuurlijk best lang.
Ja, ja, maar dit was 2010 en ja, toen moest Booking eigenlijk nog best wel een beetje overtuigd worden dat het medium app gebruikt ging worden om hotelkamers te verkopen.
Dus toen zei jij tegen Booking van, snel, huur me nu in. 4 andere bedrijven bekijken mij momenteel.
Nice.
Nou, Booking zette er zelf wel op een gegeven moment heel erg veel druk achter, want de eerste app moest binnen een maand klaar zijn.
Oké, en hoe kon het dat jij op het juiste moment op de juiste plek was? Want ik vind het wel opvallend om met dat soort, ja, later toch wel hele grote bedrijven zaken te hebben gedaan. Ik weet niet of het voldoende eer is om te zeggen dat het allemaal jouw schuld is, maar je hebt toch iets goed gedaan, klaarblijkelijk.
Ja, kijk, als we dan ver in de geschiedenis teruggaan, dan toen ik zeg maar 16, 17 was, toen vond de dotcom boom plaats en ja, was ik eigenlijk net te jong om daaraan mee te doen. En ik had allemaal oudere neven die wel internetbedrijven opbouwden. En ik zag die wave aan mij voorbij gaan. En toen de iPhone werd aangekondigd in, wat was het, 2007. Toen herkende ik dat als de nieuwe revolutie. En toen zei ik tegen vrienden van, ja, als we hierin mee willen gaan, dan moeten we beginnen met apps gaan ontwikkelen. En dus toen waren we er heel vroeg bij. We waren al over apps aan het nadenken voordat de App Store was aangekondigd. Zaten we bij de eerste apps die in die App Store kwamen, zeg maar bij de eerste 5000. En dat heeft zoveel media-aandacht destijds opgeleverd, dat ik elke dag werd benaderd door bedrijven of ik niet hun kon helpen met deze apps.
Ja, want elke oprichter die zegt aan het eind van de rit vaak, we hebben ook wel een beetje mazzel gehad. Dit is gewoon het punt waarop jij zegt, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb de wave goed gezien, maar hij was ook wel heel hoog. En ik was ook gewoon de mazzelaar die op het juiste moment op de juiste plek was.
Ja, absoluut. Ik denk dat je wel, om zo'n wave goed te kunnen pakken, duidelijk voor jezelf moet hebben wat je uiteindelijk wil gaan bereiken. Wat voor een principes je hebt, wat voor doelen je nastreeft. Maar dan herken je ook de kansen en die kan je dan pakken. Want ja, als elke dag bedrijven je benaderen, dan moet je wel de juiste uitkiezen.
Ja, het viel me op dat je net zegt van, joh, ik heb ook voorbeelden gehad van mensen die wel treinen hebben kunnen pakken en die vervolgens goed zaak hebben gedaan. Dat wilde ik ook. Nou, ik denk dat menig nerd dat sentiment wel herkent. Maar het valt me ook op dat je zegt, er was nu een wave en die zag ik aankomen, dat ging om apps. Ja, kan niet iedereen die fanatiek genoeg is gelijk een app ontwikkelen? Hoe heb je dat aangepakt?
Nou ja, dat kon ik ook niet. Ik heb de mensen erbij gezocht waarvan ik dacht, die kunnen dat wel. En ik ben wel creatief genoeg om na te denken van, wat is een goede app, wat moet die doen? En om die te ontwerpen. Dus het eerste idee wat we hadden, Dat idee had ik toen ik in een lange busreis van Amsterdam naar Eindhoven Airport zat. Was dat ik wilde slapen in die bus en wakker wilde worden wanneer ik in de buurt kwam van het vliegveld. En dus bedacht ik dat mijn toekomstige telefoon, ik had toen nog geen iPhone, waarschijnlijk een GPS ging hebben. En dat die me dus kon waarschuwen wanneer ik op mijn eindbestemming kwam. En dat was het idee voor onze eerste app. En toen heb ik een bericht geplaatst op het One More Thing forum.
Dat waar ik een idee anders had.
Ja, waar anders. En daar reageerde een Mac-ontwikkelaar. Want ja, de eerste iOS-applicaties konden eigenlijk alleen maar gemaakt worden door mensen die al ervaring hadden met het Mac-platform. Of ze begonnen from scratch. En die zag ook wel wat in het idee. En uiteindelijk, ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar we hebben wel die applicatie ontwikkeld. En dat heeft voor mijn vlucht gezorgd.
Ik kan me dat wel herinneren, die app inderdaad ook trouwens. Dat je werd gewekt als je aankwam, toch? Dat werkte ook in de trein volgens mij.
Dat werkte ook in de trein, ja.
Ja, en hoe oud was je ongeveer in die periode?
Nou, dus dit was 2008 hebben we die app uitgebracht. Hoe oud ben ik dan? Ik ben van 84, ben ik iets ouder dan jullie.
Ja, dus even oud als Jur, 2 jaar ouder dan ik.
Ho, een jaar ouder dan ik. Even. Zie je toch duidelijk, man.
Mijn excuses. Dit is inderdaad totaal evident. Oké, dus eigenlijk zeg je, ik was op het juiste moment op de juiste plek. Ik kon zelf niet programmeren, maar ik was slim genoeg om de figuren bij te halen die dat wel konden.
Ik kon een klein beetje programmeren, maar ik heb ook al heel vroeg besloten dat wanneer ik dit wilde opschalen, dat ik dan niet zelf moest gaan programmeren, omdat je zelf ben je niet schaalbaar. Dus daar moet je andere mensen voor gaan vinden.
Je wil schalen, niet worden geschaald. Dat is een beetje het.
Maar dan snap ik je verhaal wel en dan begrijp ik ook wat je hebt gezien en dat je het voor elkaar hebt gekregen, maar nog steeds niet hoe. Want ik kan me voorstellen dat als ik in die periode hetzelfde idee zou hebben gehad en ik denk ook, oké, ik ga de programmeurs bijhalen die dit kunnen helpen bouwen. Ja, dan heb ik nog geen budget om die programmeurs in dienst te nemen. En ik heb ook nog geen verstand van zaken doen. Ik zou nog niet eens weten waar ik de KVK eigenlijk kan vinden. In ieder geval in die periode van mijn leven niet. Hoe kan het dat jij die, dat jou dat toch wel is gelukt?
Nou, ik denk dat ten eerste heel simpel gezegd ben ik een hele goede verkoper. Ik heb ook vroeger bij de Dixons bijvoorbeeld computers verkocht. En Dixons hield statistieken bij en ik stond altijd aan de top. En dat helpt als je goed kan verkopen, want dan kan je mensen enthousiasmeren voor je ideeën. Ik denk dat ik altijd ondernemend ben geweest. Ook toen ik 16 was, maakte ik al wel websites voor bedrijven. En op een gegeven moment heb ik bij de kantonrechter handlichting gekregen om dan zelf ook een bedrijfje te kunnen oprichten. Dus ja, dat soort waar anderen vaak beren op de weg zien of denken vast te lopen. Daar zie ik die beren niet, wat ook soms een gevaar is. Maar ja, ik zie grofweg het pad, de visie van waar ik heen moet gaan. En ja, als je dan kijkt van hoe ben ik daar dan in die tijd bij bijvoorbeeld Uber terechtgekomen. Met iNAP kregen we ontzettend veel aandacht in de media. En toen heb ik op een gegeven moment ook een journalist van Wired Magazine gemaild. Nou, die heeft daar een stuk over geschreven. Dat stuk dat werd gelezen door Garrett Camp, de originele founder van Uber. En die dacht van, hey, deze jongen die heeft ervaring met GPS, met maps. Dat was toen de tijd nog redelijk zeldzaam dat je daar een ontwikkelaar of designer voor kon vinden. Dus die benaderde mij. En dan is het ook een beetje toeval dat ik op dat moment net in New York was. Daar nog helemaal niemand kende. En me ook had voorgenomen om op elke uitnodiging die ik kreeg van mensen, à la de Yes Man van de film en het boek, ja te zeggen om te zorgen dat je een beetje een sociaal leven opbouwt. En toen kreeg ik een mailtje van hem dat hij een idee had om de taximarkt te moderniseren. En dat het een start-up was die in zowel New York als San Francisco gevestigd was. Wat betekende dat er 1 iemand in San Francisco zat en 1 iemand in New York. En of we elkaar konden ontmoeten. En ja, zo ben ik in aanraking gekomen met Uber. En ook ja, in die tijd werd ik elke dag benaderd door bedrijven. Ik kreeg nog veel meer mailtjes van mensen die ideeën hadden voor apps. En dat waren bijna allemaal idioten. Of in ieder geval mensen die geloofden dat er inderdaad overal een app voor was. Zoals Apple destijds ook al zei. Maar ja, deze deze klonken toch ook wat serieuzer. En ze noemden zichzelf ook al meteen een start-up met funding enzovoort. En niet van, ik heb een idee.
Ja, het is eigenlijk makkelijk voor mij om nu te zeggen en zo geschieden. Maar ik ben eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger geworden. Hoe gaat het in de werk? Het klinkt een beetje alsof je er als derde bij was.
Precies.
Ja, dat is correct. Het was Garrett Camp, Oscar, de eerste CTO van Uber. Maar ja, als je de eerste technicus bent, dan ben je kennelijk ook meteen de CTO. En ik. En ik ontmoette Oscar in een Starbucks in New York. Aan Astor Place, dus een groot plein. En Garrett zat op Skype. Dat is denk ik de laatste keer ongeveer dat ik Skype heb gebruikt, jongens.
Mijn excuses.
We zitten nu ook op Skype.
Deze aflevering wil je niet zeggen dat dit gesprek dus heel erg veel potentie heeft?
Dat is echt historisch dit.
Dat is mogelijk. Ja. Ja. Graag gedaan, jongen.
Ja, Garrett die pitchte mij het idee dat het ontzettend veel makkelijker zou zijn om een taxi te bestellen wanneer je een mobiele applicatie daarvoor had. En ik was super sceptisch. Want we zaten daar in die Starbucks op Astor Place. En dan kijk je uit over een plein in New York waar makkelijk 50 yellow cabs voorbij rijden elke minuut. En dan denk je van, ja maar, hier heb je helemaal geen app voor nodig. Ik loop naar buiten, ik steek mijn hand op en dan heb ik een taxi. Waarom zouden we hier moeilijk mee gaan doen? En toen heeft hij me uitgelegd dat de situatie in San Francisco toch wel anders was. Waar je in New York makkelijk 40.000 yellow cabs hebt, heb je die in San Francisco maar iets van 2.000. En dat je daar toch al snel een half uur moest wachten als je een taxi bestelde. En dat hij de helft van de tijd niet kwam opdagen enzovoort enzovoort. Nou ja, daarmee ging ik naar huis. Ik zei dat ik erover na ging denken. En toen ben ik ook thuis eventjes hem gaan googlen. En hij had al een keer StumbleUpon verkocht aan eBay voor 75 miljoen.
Maar had hij een Wikipedia-pagina, is de vraag.
Geen
dan
idee.
Dan weet je dat je goed zit, hoor.
Ja, ik denk het wel, hoor. Als je 75 miljoen ergens mee hebt verdiend, dan heb je een Wikipedia-pagina. En hij noemde een aantal adviseurs, zoals Sean Fanning van Napster en Tim Ferriss. Dus die ben ik ook gaan googlen, want die kende ik helemaal niet in die tijd. En toen dacht ik van, oké, dit is voor mij als... Hoe lang is dit geleden? Dus ik was iets ergens begin 20. Een hele mooie leerschool in ieder geval, ook al wordt het misschien niks. Dus laat ik hier maar aan meedoen.
Ja, maar met de kennis van nu natuurlijk een lot uit de loterij. Als je al die namen voorbij hoort komen, denk je holy shit.
Ja. Zeker. Ik dacht in ieder geval van, nou, dit is interessanter dan mijn klasse op de universiteit. Dus die heb ik wel afgemaakt, maar een beetje op een laag pitje, net de voldoende, zeg maar.
Wel een mooi verhaal. Het is voor mij ook heel herkenbaar. Ik kom sinds ongeveer 2004 vrij regelmatig in Los Angeles. En daar Uber heeft letterlijk mijn leven daar veranderd. Het is echt... Het is heel herkenbaar, wat jij net vertelt. Zeker wat later op de avond, als je dan een restaurant of een bar verlaat. Ja, en dan ga je een beetje over Hollywood Boulevard lopen. En dan komt er een taxi, steek je hand op en hoop je maar dat die stopt. Ja, en dat hele proces kan zeker als er niet zo heel veel meer langs rijden, toch zo een half uur, drie kwartier duren. En tegenwoordig is het gewoon van, zullen we de Uber al bestellen? Nou, doe maar niet, want dan is hij er over 2 minuten al. En dan zijn we nog niet buiten. Dus het is mooi om dat zo te zien hoe dat dan begonnen is.
Voor mij persoonlijk betekent het ook vaak dat als een vriend aan de andere kant van de stad zegt van, hey, zullen we vanavond nog iets doen? Zeker als het bijvoorbeeld regent, dan heb je al snel zoiets van, ik zit liever Netflix te kijken.
Nou, en OV kost ook zoveel tijd.
Ja, maar nu met Uber spring ik zoveel makkelijker in Uber en ga ik daarheen en heb ik een makkelijker sociaal leven. En dat is dan voor ons westelingen. Nou ja, de afgelopen jaren hebben we heel veel interviews gedaan met chauffeurs in bijvoorbeeld India en Zuid-Amerika. Daar heeft het er nog veel meer effect gehad op de maatschappij, omdat er vaak voor het eerst mensen daadwerkelijk een stabiel inkomen hierdoor konden genereren. Nou ja, we kunnen ook ingaan op alle andere dingen die Uber heeft gedaan, maar dat zijn mooie dingen om teweeg te brengen.
Maar nee, er is natuurlijk wat kritiek geweest op Uber. Hoe is dat voor jou dan? Want ja, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn geweest.
Ga je de kritiek in 1 minuut samenvatten? Nee, dat is onmogelijk. Er zijn boeken over geschreven op dit moment.
Ja, en dan...
Nou, haal, ja. Voor mij de, haal voor de luisteraar de highlights er anders even uit, Joost.
Ik denk de constante kritiek is denk ik toch wel chauffeurs die te weinig betaald krijgen. Dat is denk ik, je hebt natuurlijk ook wat incidenten gehad, zeker ook in andere landen met veiligheid. Maar de meeste kritiek ook in Nederland, die gaat wel over de chauffeurs tarieven.
Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Ik bedoel, er is ontzettend veel kritiek op Uber natuurlijk voor allerlei verschillende redenen. Dat chauffeurs te weinig betaald krijgen. Als wij naar de data kijken van hoeveel een chauffeur betaald kreeg, dan was dat van een goed niveau. En onze chief financial officer en dergelijke, die gingen dat dan ook vaak vergelijken met van oké, wat verdienen mensen nou in andere banen? Wat verdienen taxichauffeurs enzovoort? Dus dat vind ik altijd een hele lastige vraag waar ik eigenlijk niet goed op in kan gaan. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke maatschappelijke discussie waar je in komt. Als je, ja, aan de ene kant, het is iedereen vrij om chauffeur te worden of iets anders te gaan doen. Maar uiteindelijk moeten we als maatschappij ook besluiten van, ja, wat is een minimum maatstaf die we hanteren voor verschillende banen?
Nou ja, dat is ook een beetje wat de markt natuurlijk doet, toch? Dus de markt zou goed...
Ja, maar als je zegt dat de markt het oplost, en zeker Travis was er altijd van marktwerking, ja, dan kan je niet zeggen dat mensen te weinig betaald krijgen, want dat is kennelijk waarvoor ze de weg op gaan. Daar ben ik het overigens niet helemaal mee eens.
Nee, want daarvoor heb je socialist. Ja, dat is natuurlijk, de markt is natuurlijk goed in bepalen vraag en aanbod uit te balanceren, maar... Juist ook omdat er natuurlijk een paar dominante spelers zijn, of inmiddels misschien één dominante speler, is dat wel, kun je afvragen. Kan een chauffeur inderdaad bepalen van oké, ik ga wel of niet de weg op?
Nou, de vraag is dus inderdaad, heeft die chauffeur een alternatief dan rondrijden? Heeft de chauffeur een alternatief voor Uber, maar heeft de chauffeur, kan die een heel ander soort werk gaan doen?
Ja, precies. Ja. Laat hij iets liggen in de tijd dat hij voor Uber aan het rijden is. Want als dat nul is, dan ja, is de hele discussie natuurlijk invalid.
Maar mag ik even op inhaken? Want ik vind namelijk het vraagstuk van krijgen chauffeurs genoeg betaald. Ik bedoel, dat zie je bij Uber, maar dat zie je ook bij bedrijven als Deliveroo. En steeds meer ja, die gig economy blijft die vraag natuurlijk altijd opkomen. Wat ik alleen wel een mooie kans vind om nu te pakken dat we Jelle hier aan tafel hebben... Hoe is dat aan jouw kant van de schutting om mee te krijgen? Want jij bent natuurlijk als jonkie binnengekomen. Je kon iets dat niet veel mensen konden. Daardoor was jij op dat moment wel wat meer waard. Het was vraag en aanbod in jouw voordeel. Maar je hebt eigenlijk de hele spanningsboog, de hele groeicurve tot en met nu meegemaakt. En dat betekent dat je dus, je was erbij toen Uber de hemel in geprezen werd. En dat Amsterdammers stonden te juichen dat ze eindelijk hierheen kwamen. En dat Jurrian eindelijk... In LA goed uit de voeten kon en ja, bomen tot in de hemel. Eigenlijk voor mijn gevoel kwam pas daarna dat sentiment dat mensen ook kritiek begonnen te krijgen. En ja, ik wil niet heel cynisch doen, maar die iets in mij in denkt Nederland, ook, ja, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk.
Die lancering in Nederland die begon natuurlijk een beetje met Uber Pop. Dat was een beetje een soort valse start.
Ja, dat was heerlijk.
Heb jij weer een
pop. Ja, dat was niet zo handig.
Oh, dat ja, was ik leuk. Geloof dat ongeveer in 2005 was, of het 2015.
Dat was geen taxidienst, hè? Dat was meerijden.
Oh ja, ja. Toen was je even weg bij Uber, toch?
Ik ben niet in die 11 jaar bij Uber gebleven. Dus ik was er eerst ongeveer 1,5 jaar. Toen ben ik weggegaan en onder andere toen de eerste app voor Booking.com gedaan. Ik heb een bedrijf gestart, een agency met designers en engineers. En in 2014 kwam Uber bij mij terug en zei van, hey, wil je niet terugkomen? En toen boden ze aan om dat bedrijf over te nemen en kon ik het kantoor in Amsterdam starten. En toen zijn we dat dus met 10 man van mijn oude bedrijf gaan doen. En dat hebben we ongeveer uitgegroeid tot 300 engineers en designers. En ben ik ook in de loop der tijd verantwoordelijk geworden voor designteams in andere landen in de wereld. En voor de duidelijkheid, die teams die zijn wel verspreid, maar die hebben niks met het land te maken waar ze zitten. We bouwen altijd een globaal product. En eigenlijk ja, de meeste landen waar ik de afgelopen jaren voor heb gebouwd waren Amerika en dan in Zuid-Amerika en India en China en dergelijke. Dus daar gingen we ook vaak heen om onderzoek te doen.
Ja, Maar ik merk aan je, je bent goed in het beantwoorden van dit soort vragen. En daarom ja, merk ik een beetje aan je, je hebt die vragen vaker gehad. Hoe is het om aan die kant van de schutting te staan? Joost zegt al, er is kritiek. Jij bent in die zin onschuldig. Jij bent gewoon die mooie app aan het bouwen. Hoe voelt dat?
Ja, dat is zeker 2017. Dat was echt het rampjaar voor Uber. Dat was ontzettend zwaar. Ik geloof niet dat er een bedrijf, misschien enkele bedrijven in de wereld, maar er zijn weinig bedrijven in de wereld die zo'n zwaar jaar hebben gehad als het gaat om negatieve media-aandacht. En aan de ene kant wordt het op een gegeven moment, hoe noem je dat, een narrative black hole. Ik bedoel, de negatieve verhalen worden erin gezogen en elk verhaal herhaalt de voorgaande schandalen. Maar er gebeurde ook gewoon zo ontzettend veel. Er waren gevechten in de boards, daardoor werden de dingen gelekt, de CEO werd eruit gegooid, enzovoort, enzovoort. Het was een gigantisch machtsspel en iedereen die daar meer over wil weten, die moet het boek van Mike Isaac lezen, Super Pumped heet het. Het is eigenlijk echt wel een goed boek, waar ik eerst dacht dat hij heel negatief zou zijn. Daar is het een redelijk gebalanceerd verhaal geworden. Maar dat was dat was een heel zwaar jaar. Niettemin omdat elke keer wanneer er zo'n verhaal uitkwam, was het ochtend in Silicon Valley. Maar dat betekent avond in Nederland. Dus dan las ik dat net voor het naar bed gaan. En dan had je weer een slapeloze nacht. Het was ook zwaar omdat er was heel veel kritiek. En je vindt dan niet alle kritiek terecht. Je ziet ook dat heel veel kritiek gebaseerd is op misverstanden. Je ziet dat veel journalisten elkaar overschrijven zonder daadwerkelijk de feiten te checken. En dat frustreert ontzettend. En in die tijd heb ik ook verloor ik een beetje vertrouwen in de media wat dat betreft. Dus dat is gelukkig wel weer teruggekomen. Maar als je vraagt hoe dat was zwaar. En ik moest ook vaak mijn teams helpen herinneren aan het goede werk dat we deden. Aan de verhalen die de chauffeurs onszelf vertelden. Dat hielp.
Mooi antwoord, dankjewel. Even terug, want ik merk een beetje aan het verhaal dat je bent natuurlijk begonnen in New York en een meeting die je nooit had verwacht. Je ging overal ja tegen zeggen. Je bent uiteindelijk min of meer verantwoordelijk geworden voor mensen in Amsterdam die je team noemde. Ik heb even gemist hoe die tijd daartussen is geweest, want Uber is enorm gegroeid. Was je al snel weer terug in Nederland?
Ja, ik was al snel weer terug in Nederland. En toen ik weer terugkwam bij Uber, toen waren dat, geloof een kleine 1000 man verspreid over de hele wereld. En ik geloof dat het nu op ongeveer 30.000 man zit. Dus ik heb ongeveer een 30 keer groei gezien.
Ja, precies. Dat is vrij hard.
Zeker, zeker in 2005, 14, 2015, 2016 verdubbelde het bedrijf elke 6 maanden. En verdubbeling elke 6 maanden is zo extreem.
Ja, ik werk nu 10 jaar bij mijn huidige werkgever en ik denk dat ik 2 keer een verdubbeling heb meegemaakt in 10 jaar tijd. Vind ik ook heftig.
Ja, hetzelfde ik bij Tweakers. We zijn sinds dat ik in 2008 begon, is het inderdaad 2 keer verdubbeld, zo ongeveer. Jezus, elke 6 maanden, wauw, dan zit je. Maar hoe is dat dan? Want jij zat daar natuurlijk vanuit de appontwikkeling en zo in. Dus jij kreeg ook continu nieuwe mensen onder je en om je heen en zo. Is dat op een gegeven moment nog wel te managen dan?
Ja, nou, je bent als manager natuurlijk verantwoordelijk voor zelf mensen aannemen. Ik deed zelf de interviews samen met de rest van mijn team. We beslisten zelf over het algemeen wie we gingen aannemen. Af en toe komt er iemand vanuit een ander team naar voren, maar over het algemeen waren het hele goede mensen. Dat is denk ik ook het aantrekkelijke van bij een bedrijf als Uber werken, dat je met ontzettend veel hele goede mensen samenwerkt. Is het dan op een gegeven moment nog te managen? Natuurlijk, dus voor elke manager is er een limiet. Bij Uber zeiden we over het algemeen, voelt voor mij een beetje makkelijker. Want ik ben er pas net weg. Dat manager ongeveer 8 direct reports moet hebben. Maximaal. En daarna moet je gaan kijken van hoe dat beter gaat te opschalen. Of daar een manager naast moet of een manager eronder. Ik had zelf altijd het grootste team binnen de designorganisatie. En dat heeft ook deels met mijn managementstijl te maken, waarbij ik juist koos voor mensen die redelijk zelfstandig konden werken. En ik ben absoluut geen micromanager. Ik vertrouw er juist op dat de mensen die ik aanneem ontzettend goed zijn, ontzettend ambitieus zijn en hele goede dingen willen maken. En dan hoef je feitelijk als manager enkel in te springen wanneer je ziet dat het verkeerd gaat. En daar ontwikkel je een soort van antennes voor om aan te voelen van oké, welke personen zitten niet goed, welke projecten lopen niet goed. En dan duik je daarin. Maar zo kan je dus wel heel veel verschillende projecten hebben. En hoef je maar focus te hebben op een klein aantal.
Ja, dat vind ik wel grappig. Want Randall, jij bent natuurlijk zelf ook manager in een iets andere tak van sport. Maar herken jij wat Jelle zegt?
Nou, ik moet zeggen, als ik hem zo hoor praten, dan is het net alsof ik een veel meer senior persoon tegenover me heb dan hij eigenlijk is. Laten we eerlijk zijn, onze leeftijden verschillen weer niet zo heel veel. En ik vind het opvallend dat je zegt van ik ken mijn eigen managementstijl en ik kies daar mensen op uit. Ja, ik zal heel eerlijk zijn, dat is ook mijn droom en ik weet vrij goed hoe ik zelf in elkaar zit. Maar ik zit niet in een bedrijf waar ik de luxe heb van joh, hier zijn 100 man, kies de 3 die jij het best kan managen, zeg maar. Ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Hè. Ik bedoel, ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik moet mezelf ook wel aanpassen aan de mensen die ik onder me heb, zeg maar. Het is niet zo dat ik een team kies van, joh, hier kan ik het best mee door een deur. Dus ja, wat ik wel herken is een soort van die drive van jezelf willen verbeteren en de verantwoordelijkheid nemen en graag een team aan willen sturen. Maar ik denk dat we een heel ander leven achter de rug hebben, dat wel.
Nou, ik denk dat één verschil is, als ik je zo hoor, dat een manager bij Uber is verantwoordelijk voor zijn eigen hiringproces. We hebben dat natuurlijk als organisatie gedefinieerd. En dat is één van de belangrijke lessen die ik heb geleerd, is van hoe interview je nou mensen? Hoe ziet een goed proces eruit? En ik weet wel heel zeker dat dat een veel uitgebreider, intensiever en veel strenger proces is dan 99% van de Nederlandse bedrijven. Dat is echt een investering die iemand maakt als die bij Uber wil werken. Maar ja, vanuit Uber is het misschien nog wel een nog grotere investering, omdat we, nou ja, je kijkt naar 100 cv's, daarvan kies je er misschien 15 uit waarmee je een eerste gesprek gaat hebben. Daarmee gaan er zoveel door naar de volgende fase en de volgende fase. En dan komt iemand op kantoor en dan wordt diegene de hele dag geïnterviewd door verschillende mensen in je team. En dan zitten er ondertussen ontzettend veel uren in. En alsnog neem je dan maar misschien een kwart van de mensen die daadwerkelijk op kantoor komen aan. Ja. Het is een duur proces. Maar uiteindelijk weet je dan over het algemeen wel dat je echt iemand hebt die heel goed is.
Nou ja, en ik denk ook wel dat je de luxe dan op een gegeven moment mee hebt dat je een naam van formaat bent. Kijk, wij zoeken bijvoorbeeld op dit moment 2 developers. Ik kan je vertellen dat wij geen 100 sollicitaties krijgen. Want de tijd dat je gewoon een developer kon zoeken en ze komen met bosjes binnenvallen. Ja, ik weet niet of die tijd er ooit is geweest, maar in ieder geval is dat niet nu. En een andere manier, als je zeker weet aan een developer wil komen, is het gewoon per opbod eentje aannemen via de eerste recruiter die het hoogste bedrag vraagt. Ja, zo kom je er ook wel. Maar goed, dat is niet het vaarwater waar wij in zitten. We zitten echt in de MKB-tak van sport. En we moeten het als internetprovider opnemen als tegen grote jongens als KPN en Ziggo. Ja, weet je, als je dat op een vacature-site ziet staan, is gewoon heel wat anders als Tweak uit Almere. Ja,
ja, ik denk ook, we hebben bijvoorbeeld nooit met externe recruiters gewerkt. We hebben er wel mee geëxperimenteerd, maar de mensen die zij aandroegen waren nooit goed genoeg. En ik denk ook dat de beste designers en de beste engineers, die hoeven helemaal niet via een recruiter te gaan. Die kunnen een mailtje sturen naar Google, Facebook, et cetera. En dan worden ze wel uitgenodigd. En die willen ook bij zo'n bedrijf werken, juist omdat ze dan met de beste mensen werken. Goede mensen trekken andere goede mensen aan. Je ziet bijvoorbeeld ook dat de beste manier om nieuwe mensen te vinden is om je bestaande mensen te vragen, met wie heb je nou in het verleden gewerkt waar je nog wel een keer mee zou willen werken.
Interessant. Hey, stomme vraag, maar schiet me net te binnen. Jij zegt 2017 was het zwaarste jaar voor jullie. Wat was het leukste jaar?
Ik denk dat dat redelijk de voor was. In 2015 hebben we een redesign gedaan van de app. Super ambitieus project. Was ook zwaar, maar tegelijkertijd ook iets waar je gezamenlijk met het hele bedrijf naartoe werkte.
Ja, we hadden een beloning echt nog... hebt als je lanceert.
Ja, we hadden toen echt nog zo'n cultuur van met z'n allen bouwen wat wij denken dat het beste is. Niet wat een of andere directeur denkt dat het beste is, maar echt een cultuur waarbij iedereen beoordeeld wordt op zijn input en op de idee... Ieder idee wordt gewoon beoordeeld op hoe goed het is. Dus als jij in een meeting zit met verschillende mensen, dan is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de beste besluiten naar buiten te komen. Het maakte niet uit of dat idee was van een heel junior persoon of een senior persoon. Langzaamaan veranderen dat soort dingen natuurlijk. Maar het was echt een bedrijf waarbij je gezamenlijk vette dingen aan het bouwen was. En ik geloof dat het in 2015 was, dat we ook met het hele bedrijf, toen was het ongeveer 5000 man geloof ik, naar Las Vegas zijn gegaan om daar aan de ene kant feest te vieren natuurlijk, want Vegas. Maar aan de andere kant ook juist om al die mensen vanuit de hele wereld bij elkaar te brengen en sessies te doen die je niet zomaar via Skype, via Zoom of iets dergelijks kan doen. En dus dat was ook heel waardevol en ontzettend leuk.
Ja. Hey, je bent nu weg bij Uber en je betrapt jezelf er gelukkig al een aantal keren op dat je nog steeds over wij en ons hebt.
Ja.
Ik merk dus dat het is op zijn minst even wennen, maar misschien ook wel een zware beslissing. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Waarom ben je weg?
Nou ja, op een gegeven moment wordt zo'n bedrijf natuurlijk een beetje onderdeel van je eigen identiteit.
Ja.
Ja, was het een zware beslissing? Ik denk dat ik al lang wist dat ik er nog niet nog 10 jaar zou blijven zitten.
Waarom niet?
Dat wist ik al heel snel zeker. Waarom niet? Omdat ik altijd geloof dat je moet blijven groeien en daarvoor nieuwe uitdagingen aan moet gaan. Jeff Bezos zegt volgens mij altijd dat je naar een beslissing moet kijken alsof je 80 jaar bent en terugkijkt op die beslissing. Dus als je 80 jaar bent en je kijkt terug naar deze jaren, ben je er dan blij mee dat je nog een aantal jaren bij Uber bent blijven werken? Of ben je blij dat je weg bent gegaan, meer tijd met je kinderen bent gaan doorbrengen en op een gegeven moment een nieuw bedrijf bent gaan starten?
Of in zijn geval ben je blij dat je mensen zonder goede bescherming hebt laten werken in je warenhuizen, toch?
Ik ben benieuwd hoe die daar zelf naar kijkt. Maar voor mij was het antwoord heel duidelijk. Op een gegeven moment ben je klaar met nieuwe herinneringen maken. Je maakt geen nieuwe ervaringen meer bij zo'n bedrijf. Het wordt een trucje en ja, je teams groeien, je verantwoordelijkheden groeien. Maar daarmee groeit niet per se de uitdaging. En ja, dan wordt het tijd om weg te gaan. Ook als je nog niet weet wat je gaat doen.
Ik denk, volgens mij dat het op Twitter was, dat ik wel las dat die beslissing al eerder was gevallen. Dus je had dat idee al langer. Heb je ook al een beetje in de smiezen wat je nu wil gaan doen?
Nou ja, de beslissing... Ik heb in ieder geval een jaar geleden al bekendgemaakt bij mijn manager dat ik weg zou gaan. Ik heb toen ook meteen gezegd dat ik er alles aan ging doen om die overdracht zo goed mogelijk te organiseren. Ik ging toen eerst nog eventjes op vaderschapsverlof. Nou ja, dat is een hele luxueuze 5 maanden verlof geweest. Dus van april tot, wat was het, september vorig jaar. Toen kwam Uber, of in ieder geval de medewerkers, in wat ruw vaarwater, want er was een reorganisatie. Nou, als verantwoordelijk manager wil je dan je team bijstaan. Dus dat zijn dan ook een paar zware maanden waar je je team doorheen wil loodsen. Maar ik had bekendgemaakt dat ik per 1 januari weg zou gaan. Dus we hebben de tijd genomen om een vervanger aan te nemen. Ik was in de eerste maanden van dit jaar nog beschikbaar om die vervanger eventueel te helpen. Ik heb nog wat ander advieswerk gedaan voor bijvoorbeeld de interne incubator die we hebben. Maar het stond vast wel dat ik weg zou gaan. Tenminste, ja.
Oké, en nu zit je hier aan tafel, ook gezellig.
Ja, mogen we het nog heel even hebben over apps? Want dat vind ik, want ik heb eigenlijk nog 2 vragen aan Jelle. Allereerst, je vertelde me ooit dat je bij Uber dat pinnetje hebt bedacht. Hè? Dus als ontwerper van de eerste app. Dat je hebt bedacht hoe die app eigenlijk in elkaar zou zitten. En zo werken ook volgens mij andere apps met vergelijkbare werking nu. Dus ook niet per se transportapps. Dus dat je een pinnetje laat vallen op een kaart en dat je dan... dat daar je Uber naartoe gaat, of dat daar je boodschappen worden bezorgd of wat dan ook. Hoe ging dat?
Nou, als je wie van jullie had er een iPhone 3G?
Ik.
Ja, nou dus toen stond daar een hele mooie Google Maps applicatie op, die Apple in samenwerking met Google had gemaakt.
Ja.
En als je daar op in die Google Maps applicatie een locatie wilde aanwijzen, dan tapte je op het scherm en dan viel er een pinnetje heel mooi op de kaart. Die leek ook een gaatje te prikken in de kaart. Er was een schaduwtje onder. Nou ja, voor designers fantastisch. Een ontwikkelaar heeft daar ongetwijfeld weken aan besteed om dat mooi te doen. Maar voor third-party developers was dat absoluut niet te doen. Ten eerste was er geen WebKit om makkelijk Google Maps in je applicatie te implementeren. Je moest maps laden in een webview. Touches moest je registreren via JavaScript. De webview was ook nog eens redelijk beperkt qua resources. Dus dat was allemaal log, traag. Het waren dirty hacks.
Ja, het was ook niet efficiënt. Dus een dikke JavaScript library inladen via 3G had je sowieso geen zin in, volgens mij.
Nou, en dus een pin laten vallen, zeker mooi geanimeerd, dat was hem niet. Dus voor ons prototype bij Uber hebben we gewoon de pin op het midden van het scherm gezet en dan bewoog je met je duim de kaart daaronder. En toen we daarmee aan het spelen waren, toen hadden we zoiets van, dit is eigenlijk veel makkelijker om hiermee echt de hoek van een straat aan te wijzen dan te proberen om op een kaart te tappen op de hoek van de straat en dan valt die net aan de andere kant, of weet ik veel. Dus dat hebben we zo gelaten, omdat we zoiets hadden van deze interactie is gewoon beter. En ik deelde dit verhaal laatst intern bij Uber en toen stond er een product manager op die ten tijde van de eerste iPhone bij Google werkte. En die werkte ook aan een Maps applicatie en die was met de Uber app van destijds naar Maps team gegaan en zei van, dit willen we ook.
Ja.
En dat hebben ze toen geïmplementeerd. Later hebben ze het weer weggehaald. Toen is hij weer teruggegaan en zei hij van, maar dit was een betere interactie. Zeiden ze, dan moet je gewoon maar Uber nadoen. Dan moet je dat maar erin hacken. Dat kan wel. Maar het is inderdaad, het is een standaard geworden. En ja, natuurlijk kan het zijn dat iemand anders het destijds ook heeft bedacht, maar voor ons was dat echt nieuw.
Ja, maar je hebt het niet echt bedacht. Je hebt per ongeluk een quick and dirty workaround.
Ja.
Die en, lang heeft doorgedraaid.
Maar zo eigenlijk Verloopt toch alle innovatie ongeveer.
Ja, dat is wel waar, ja. Joost had nog een vraag.
Ja, want je zegt 2010, toen werd je platgebeld door iedereen die een app wilde. Dat is ook niet meer zo, lijkt het. Want ook van mediaorganisaties, techmedia ook. Ik ken eigenlijk vrij weinig techmedia die nog een eigen app hebben, bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik in 2010 een iPad kocht. Nou, dan had elke organisatie wel een app. Nou, dat is volgens mij niet meer zo.
Nee, ik denk dat we een beetje het stadium voorbij zijn dat alles en iedereen altijd maar een app wil hebben. Ik denk dat we veel beter begrijpen waarvoor apps werken en waarvoor ze niet werken. En je moet je ook realiseren dat in 2008, 2019... voor elke app die er uitgebracht werd, was het nieuws op nu.nl of op andere nieuwswebsites. En dus al die marketing managers bij die verschillende bedrijven, die dachten van, ik moet een app hebben. Dat is een fantastische manier om in de media te komen. En dan kan ik naar mijn baas toe gaan en zeggen dat we zoveel tienduizenden, honderdduizenden downloads hebben. En dat staat fantastisch.
Ja.
En tegenwoordig is het allemaal gewoon een responsive website.
Ja, ik denk dat elk bedrijf moest ook een social media account hebben natuurlijk. Oh, we moeten iets met Facebook.
Ja, en een chatbot en weet ik voor wat. En misschien is augmented reality de volgende. Willen ze straks allemaal, net als in Second Life, een virtuele winkel waar je langs kunt gaan. Ik denk dat we ons al heel snel realiseerden dat er maar een paar apps op je telefoon zijn die je, wanneer je een nieuwe telefoon hebt, ook weer opnieuw installeert. En ik denk dat dit ook een van de belangrijke principes is die ik had bij het bouwen van mijn bedrijf. We wilden alleen apps bouwen waarvan we zeiden, dat is een app die wanneer je een nieuwe telefoon koopt, je meteen ook weer installeert. En een virtueel biertje of een of andere marketingapplicatie, die hoort daar niet bij. Die download je één keer omdat het leuk is in de kroeg, maar die vergeet je daarna. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we voornamelijk in die hele functionele appsfeer zaten, maar ook dat nieuwe klanten ons vonden. Want die keken gewoon van, oké, wat zijn nou de goede applicaties die ik op mijn telefoon heb staan? Wie heeft die gemaakt? Die moet ik hebben.
Nou, het ergste zijn apps, denk ik, die minder functionaliteit hebben dan de website. Ik kijk naar jullie, Albert Heijn. Als je bijvoorbeeld wil weten hoe laat je bestelling komt, dan, ja, dat werkt dus niet in de app.
Hoezo? Dat staat er.
Nee, als je,
dat
als
is
je,
waar als ik je, altijd kijk wanneer het
als
komt.
Als je gaat naar je lijst met bestellingen en je wil weten van elke bestelling hoe laat die komt, is het, dat overzicht is er dus niet.
Nee.
Ik heb een beetje het idee gewoon dat Joost op dit moment zijn boodschap aan het doen is tijdens het opnemen.
Nee, helemaal niet. Ik ben nu wel de app aan het openen. Er staat gewoon, ja, wel van je huidige boodschappen, dat staat
juist,
wel. Maar
die,
als je naar de lijst met boodschappen gaat, om te
staat
kijken,
de eerste de beste die
binnen,
komt. Ja, dat is toch wat je wil weten? Wanneer komt die vandaag? Dat boeit
ik wil ook weten hoe laat mijn boodschap op 1 juni komen, Randall.
Hoezo? Die zijn toch altijd in hetzelfde tijdslot?
Ja, inmiddels wel. Maar goed, waarom kan je dat?
Joost, andere vraag. Okay. Joost, belangrijkere vraag. Als jij een nieuwe telefoon koopt en je moet vanaf scratch beginnen, zit Albert Heijn dan bij de eerste 10 apps die je installeert?
Ja.
Nou, dan is die app dus geslaagd voor de Jelle-test.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat het een goede app is. Het wil alleen zeggen dat ik, ja, maar soms moet ik dus uitwijken naar de website.
Ja, nee,
het zou destijds wel een app zijn geweest die ik zou willen maken. Ja. Net als de Booking.com app bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n app die je gewoon weer gaat installeren. Tenminste, ik.
Hey, ik zou graag door willen pakken, want we hebben nog meer onderwerpen te behandelen. En ik vind het een heel mooie samenvatting van jouw Uber-tijd. Het volgende onderwerp gaat ook over apps. Maar toch één laatste vraag die ik heb over dit onderwerp is, zijn er zelf nog nabranders of vragen die je had gehoopt dat we aan je zouden stellen? Nog dingen die je kwijt zou willen over die mooie tijd waar je nu net met één been buiten staat en voorzichtig dat andere been ook aan het optillen bent?
Poef, dat is lastig. Ik denk dat er ontzettend veel verhalen over die tijd te vertellen zijn. En ik kan er uren over praten. Ik denk dat het mooie aan het beginverhaal bij Uber is dat het de bijna de klassieke start-up in een garage was. Maar in dit geval dan in New York, waar we geen kantoor hadden, maar gewoon elke dag naar een andere coffeeshop gingen en daar vanuit gingen werken. En dat was, ja, dat was de begintijd. En we vragen moesten beantwoorden, zoals werkt GPS wel in een stad met hele hoge gebouwen? Moeten we betalingen via een creditcard on file doen, wat nog nooit iemand op die manier had gedaan? Of moeten we gewoon cash accepteren wat je aan het eind van de rit aan de chauffeur geeft? En dat, ja, dat zijn zulke fundamentele vragen geweest. Dat heeft denk ik de impact gehad op mijn carrière en op Uber.
Ja, nou, we hebben hier natuurlijk Thijs Nix ook nog aan tafel gehad. Dat was in seizoen 2, aflevering 19. En die zei eigenlijk, ja, die betaalmethodes weten we nu in ieder geval met de kennis van nu, dat eigenlijk per land ook verschilt. Kijk, jij noemt nu die creditcard al. Dat hebben lang niet alle Nederlanders. Terwijl op sommige plekken in India, daar kun je maar beter cash accepteren, want anders heb je gewoon pech. Dus ik denk dat dat ook een grote eye-opener is geweest. Elke keer dat je naar een ander land ging, dat de regels daar ook weer anders waren.
Ja, Thijs zat ook in mijn originele team. En die is bij Uber is die product manager geworden. En ook props to them, naar hem, is dat hij heeft gepusht om dat experiment te doen dat we cashbetalingen gingen accepteren. En dat, ja, het is niet een magische ervaring, al kan je hem wel veel magischer maken dan de vele mensen denken. Maar het heeft wel de groei van Uber ontzettend geboost. Ja, nog een mooie les. Maar ja, zo kunnen we door blijven gaan.
Maar is die boost, gold die dan echt ook voor Amerika en West-Europa? Of juist in andere territoria?
Nou, het is nog... Ik geloof niet dat cashbetalingen op dit moment in Amerika en in West-Europa te gebruiken zijn. Maar in India, Zuid-Amerika en zo, essentieel.
Ja, precies, ja.
Ja, daar zijn gewoon sommige steden waar zeg maar 99% of zoiets. Ik weet het niet exact, maar... Heel veel ritten.
Ja, het is wel grappig, want sommige dingen die jij dan hier vertelt, en dan nu gaat het dan over cashbetalingen, maar die herken ik wel uit wat mensen in de game-industrie die dan ook met andere territoria te maken hebben vertellen. En dan zijn de problemen waar je tegenaan loopt gewoon het ontbreken van een digitale infrastructuur, waarbij je simpele dingen als het online verkopen van games kan niet als die mensen geen 50 gigabyte kunnen downloaden, zeg maar. Dus dat is wel... Het is wel grappig hoe in elke markt dat soort hindernissen dan er toch staan op het moment dat je inderdaad naar een Brazilië gaat of een India of een, ja, noem het dan maar op.
Ja, nee, met mijn team in India heb ik de Uber Lite applicatie ontworpen. En dat is een applicatie waar bijvoorbeeld geen maps in zitten. En die draait op echt oude Android telefoons. Puur voor die markt. En dat is omdat mensen daar weinig data hebben, oude telefoons hebben. Ook de applicatie zelf moet heel klein zijn, omdat die telefoons nauwelijks opslagruimte hebben. Mensen deleten vaak apps om ruimte vrij te maken en houden juist ook van apps die heel veel tegelijkertijd kunnen, want dan heb je maar één app nodig.
Kan ik me ook wel voorstellen. Trouwens, ik zit me net te realiseren, heel wat anders hoor, maar je vertelde op een gegeven moment aan het begin van het verhaal van joh, ik had één mazzeltje en dat was dat ik een goede verkoper was. Dus ik kon mezelf ook goed verkopen en de apps die ik wilde bouwen. Is ook wel geestig nu ik erbij nadenk. We hebben een poosje geleden hier Bas Reuwer aan de telefoon of in de opname gehad. En die zei ook hetzelfde. Die is ook verkoper geweest. En die was heel goed in weerwolven. En dat was ook iets waar we het over hebben gehad. En volgens mij, als ik me niet vergis, hebben Jurian en ik, misschien zelfs Joost, toen wij voor het eerst weerwolven deden, ook bij jou gezeten.
Nou, ik weet zeker dat Joost erbij was. Anders waren wij er waarschijnlijk ook
niet. Nee, inderdaad. Volgens mij kennen wij op een gekke manier het cirkeltje rond. Dus iedereen die van weerwolven houdt, is een ontzettend lieve, capabele, competente jongeman die ook ontzettend goed kan verkopen.
Zal ik daar nog een leuke anekdote over vertellen, Randal? Of zal ik het niet doen?
Nou, Jur.
Nou, ik weet nog dat we inderdaad bij Jelle thuis toen zaten. En dat we met een hele grote groep, volgens mij, in een hele grote kring. En toen zei, toen begon het spel. En Weerwolf begint altijd een beetje ongemakkelijk, want je hebt geen informatie, geen je weet helemaal niks eigenlijk nog. En
ja,
Randal, wij speelden het inderdaad.
Deze anekdote is niet leuk.
Wij speelden het inderdaad voor het eerst. En toen zei Randal hardop in de groep: Oké, dus we moeten nu eigenlijk gewoon YOLO random iemand aanwijzen. En die gaat dan dood. En het gebruik van het woord YOLO random kwam Randal heel duur te staan op dat moment.
Want Randal ging YOLO random naar de
Hij zei van, nee, oké, we moeten nu gewoon YOLO random. En toen, ik vond, nou, herhaalde iemand, ik weet niet meer wie, misschien was het Victor of zo, iemand herhaalde van YOLO random. Nou, toen was jouw kostje gekocht, toen was het klaar.
Ja, ik denk dat het inderdaad dat jullie met een aantal van mijn andere vrienden zaten en dat die inderdaad meteen reageerde zo van, oké, ja, maar iemand die zulk taalgebruik bezigt, die moet er maar meteen uit. Ja,
die moet sowieso dood. In mijn verdediging, ik heb nu heel wat spellen Weerwolf gespeeld en aanschouwd. Ik snap dat je op een gezellige avond iemand daarom op het schavot zet, maar speltechnisch is iemand die zo'n grote bek heeft gewoon een beginner die iets doms zegt en niet degene die de wolf is. Dus wat dat betreft was het van hen nog steeds niet slim, maar toch.
Ja, overigens een van de dingen die ik leuk vind, er is geen spel wat ik met vrienden speel waar we niet de regels hebben aangepast. En voor weerwolven heb ik een eigen variant ontworpen waarbij je het met twee dorpen speelt. En dus dat betekent dat je twee, ja, ik zie jullie al kijken, maar dat moeten we een keer gaan proberen. Je hebt twee kamers in je huis, ene dorp, andere dorp. En die gaan gewoon allebei onafhankelijk de dag- en nachtritme door, wel gelijktijdig. En mensen kunnen ook van het ene dorp naar het andere dorp verhuizen, als het ze wat heet onder de voeten wordt. En ze kunnen post sturen naar het andere dorp, waarin ze natuurlijk kunnen liegen over wat ze hebben gezien. Nou ja, zo zijn er nog een heel aantal regels. Ik zal er niet te lang over doorgaan. Niet elke, Of kennen al jullie luisteraars weerwolven?
Ja, dus we moeten zorgen dat Jelle dit iets op papier zet of zo voor ons. Want ja, ik zou zeggen, kom het spel zelf leiden. Maar de kans dat ze binnenkort met een man of 30 bij elkaar mogen komen, lijkt me nog niet zo.
Ja, je hebt minimaal 25 man nodig, inderdaad. Ja.
Nou, hij kan wel de verteller zijn op Slack.
En een heel groot huis.
Ja. Nou, wij spelen dus nu Weerwolf op Slack al een hele tijd. En dat is een groot succes. Dus misschien moeten we even nadenken over of dit concept te digitaliseren valt.
Ja, ik heb het ook Weerwolven aan het begin van de quarantaine gedaan via Telegram. Ja, Joost deed mee.
Was leuk. Maar ik moet wel zeggen, na de zesde ronde dan begint het animo een beetje af te zwakken. Maar misschien
ja, dus we zijn er ook weer mee gestopt, hè.
Een rondje.
Daar moet je ook crossovers doen met andere podcasts, zoals wij recent hebben gedaan. Jongens, tijd voor het volgende onderwerp, want we hebben ook nog vragen en tips te gaan. En de avond is al zo oud. Hey, Joost. Jij vond het een goed idee om aan te geven dat Jelle ook die designs heeft gemaakt voor hoe apps eruit moeten komen te zien. En er ging een post van Jelle viral.
Corona
dit onderwerp nader inleiden?
Ja hoor. Nee, dat was inderdaad er is een stuk veel te doen geweest over de corona-app. En er is vooral heel veel geschreven over de 7 Nederlandse apps. Dus de 7 apps waar onder andere Capgemini en Accenture aan werkte. En die niet echt heel erg goed in elkaar zaten. Maar tegelijkertijd wil dat natuurlijk niet zeggen dat zo'n app helemaal niet zou kunnen werken. En Jelle heeft bijvoorbeeld nagedacht hoe zo'n app wel eruit zou moeten zien.
Ik denk dat we eventjes, ik ga ook weer eventjes terug in de geschiedenis naar 1 januari. Toen ik volgens mij voor het eerst over het virus las. En al meteen zoiets had van, wordt dit het nieuws van 2020?
En dus ik denk het wel ja inmiddels. Dat je dat
kan. Ja Jelle.
Ja. Ik heb dat nieuws dus ook nauw gevolgd en zo ongeveer elke wetenschappelijke paper die op een gegeven moment op de Reddit China Flu en later COVID-19 op Reddit werd gepost, gelezen. Nu niet meer, maar ik zat er toen echt uren per dag in. En ik zat ook te vloeken toen de Nederlandse regering enkel zei dat we elkaar maar geen handen meer moesten geven. Ik had echt zoiets van, jongens, gooi die shit op slot. Toen het uiteindelijk op slot ging, toen heb ik denk ik wel 2 weken redelijk depressief thuis gezeten. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou moet ik ook wat gaan doen. Je hebt het er altijd met vrienden over dat als het oorlog is, dat je waarschijnlijk met z'n allen in het verzet zou zitten.
Ja.
Ik denk dat ik een slechte soldaat zou zijn. Maar ik wilde wel gaan nadenken van oké, wat kan ik hier nu doen? In principe was ik al redelijk werkloos, al was ik nog steeds wel officieel in loondienst. En op een gegeven moment was ik gaan nadenken over contact tracing. Hoe zou dat nou inderdaad opgeschaald kunnen worden? Ik ging nadenken over wat zouden apps hier kunnen betekenen. En toen las ik op een gegeven moment dat, ik weet niet meer welke organisatie het was. Ik denk de Pan-European Club, dat die Bluetooth hiervoor wilde gaan gebruiken. En toen realiseerde ik me dat dat niet ging werken op iPhones met de huidige mogelijkheden. En dus toen ben ik een blogpost gaan schrijven samen met Jasper Hauser, een ex-design director van Facebook. Waarin we feitelijk Apple en Google opriepen om een aantal aanpassingen te maken om dit mogelijk te maken, om het mogelijk te maken om apps ook in de achtergrond van Bluetooth gebruik te laten maken. Want als die naar de achtergrond gaan, worden ze waarschijnlijk ook op een gegeven moment gekild door het operating systeem. En wonder boven wonder, ik geloof 2 dagen daarna kondigde Apple en Google exact dat aan. Dus dat was wel mooi. Ongetwijfeld waren ze al mee aan het werk voordat ik die blogpost schreef.
Ja, ze hadden best wel een uitgebreide specificatie hadden ze al klaar liggen. Dus ik denk dat ze er al een paar weken mee.
Ik weet het ook wel zeker. Ik heb wel van Apple ondertussen gehoord dat de blogpost daar ook intern ging. En dat de communicatiemanager vond het uncanny dat het zo exact werd voorspeld. Nou, toen hebben ze dat gedaan en ondertussen ging natuurlijk ook in Nederland geluid op dat we ook zo'n app moesten hebben. Toen is daar de appathon georganiseerd die ik, ik had nog niet popcorn naast me, maar ik had wel, de hele dag zat ik op Twitter dat te becommentariseren over hoe dat georganiseerd was en hoe de verschillende inzendingen waren. En uiteindelijk had ik zoiets van, als we het hiervan moeten hebben, dan gaat het niks worden. Dus ik dacht na van, oké, wat kan ik hier doen? En dan is ontwerpen is wat ik kan. Teams bouwen is wat ik nog beter kan. Dus ik heb een team samengesteld van designers van onder andere Uber, ex-Facebook, Google, Spotify. Aantal freelancers vanuit mijn netwerk. En die gewoon allemaal in een appgroep gegooid. Wat eerste ideeën daarin gezet. Later ook al die ideeën gewoon op Twitter gegooid om feedback van mensen te krijgen. En weer een idee verkocht en mensen geenthousiasmeerd om daar samen aan te werken. Gewoon gratis aan te werken. Omdat ik geloof dat dat de beste manier was waarop wij als ontwerpers konden bijdragen. En het idee was dat wij dat we een ontwerp konden maken wat aan de ene kant een soort template zou kunnen zijn voor ontwikkelaars die zo'n app willen maken. Zo van, kijk eens, dan hoef je niet na te denken over hoe het eruit moet zien. Dat hebben we al voor je gedaan. Zeker ook omdat we zagen dat veel van die partijen die daarmee bezig waren, dat die voornamelijk vanuit de techniek nadachten, maar niet vanuit de gebruiker.
En ook slecht ontworpen vaak, toch? Met kleine lettertjes en zo, slecht leesbaar, slecht contrast.
Ja, en we hebben dus daar een blogpost bij geschreven waarin we in enig detail ook uitleggen wat onze overwegingen maken waren bij het bedrijf, bij het design. Dus waarom kiezen we voor deze volgorde van schermen? Waarom zulke illustraties? Waar moet je op letten bij het juiste contrast, lettergrootte enzovoort enzovoort? De woordkeuze voor de teksten in de applicatie. Hoe zorg je ervoor dat het makkelijk te vertalen is in andere talen zonder dat de interface breekt? Nou, allemaal van dat soort overwegingen die ook vaak maar heel weinig designers hebben. Dit waren echt allemaal designers die ervaring hadden bij Google, Facebook en Uber met het ontwerpen voor een heel breed scala aan devices, een hele grote populatie en ook mensen in heel veel verschillende landen. En om die ervaring allemaal in één keer te delen, voornamelijk om al die ontwikkelteams die nu her en der in de wereld bezig zijn te inspireren om ook over de gebruiker na te denken en over de verschillende uitdagingen die erbij komen kijken als je voor zo'n hele brede groep wil gaan ontwerpen.
Mooi.
Lekker, lekker, Randall. Lekker. Goede presentator vanavond.
Ja, ik zat te wachten dat Randall ging oppakken.
Ja, ik dacht, hij is de presentator.
Oké, stress.
Sprakeloos was die jongen.
Ik had het idee dat het Joost blokje was.
Oh, is dat zo? Oh,
ja.
Okay.
Ja.
Het gaat ook wel over apps waar jij meer vanaf weet dan Randall en ik sowieso.
Ja.
Nee, dat is misschien wel zo. Maar ik dacht, nu ga jij een heel mooi bruggetje maken naar die andere app van de overheid.
Oké.
Okay. Dan ga ik daar wat over vertellen. Dus als jij nou gewoon vraagt.
Weet je, ik vraag naar de studio, jongens.
Hey, maar zeg Joost.
Ik wil het niet meer.
Hoe zit het nou met andere apps van de overheid? Ja, dat werkt toch allemaal wat minder soepel dan in de studio. Hè? Okay. Zeg Joost, hoe zit het nou met andere apps van de overheid? Nou, Randall. Daar kan ik wel wat over vertellen.
Uitstekende vraag trouwens.
Wat zei je?
Uitstekende vraag trouwens, Randall.
Ja, precies. Waar moet ik beginnen? Heb je dat een beetje meegekregen vorige week met die NL Alert app?
Ik wel, maar misschien alle luisteraars niet per se.
Nou, misschien ook wel trouwens, maar ja, misschien ook niet in de quarantaine. Maar het begon natuurlijk met een kamerbrief donderdag, einde van de middag, dat er een datalek was gevonden in de NL Alert app. Dus zitten ze me uit te lachen gewoon, hè, via Skype. Het is echt niet te doen.
Nee, niet uit te lachen. Ik zit te lachen omdat Randall zo kapot gaat.
En waarom gaat Randall? Dit werkt echt voor geen meter. Laat het stomme virus.
Ja, omdat jij stelt de vraag namens mij en gaat dan vervolgens ook die vraag zitten beantwoorden.
Dat was het idee, toch?
Ja, dat was toch de grap.
Dat is prima, maar dan moet je ook gewoon gaan.
Ja, dat is waar. Oké. Dus,
hij gaat er even voor zitten.
Ik ga er even voor zitten. Het is een beetje warm hier namelijk. Donderdag, hoe zat het ook alweer? Dus een kamerbrief over een datalek in een app van de overheid. Nou ja, ik was eigenlijk al net klaar met werk. Ik was net een beetje aan het afsluiten. Ik was ook hele andere dingen aan het doen. Met coronacijfers en zo. Toen dacht ik, daar moet ik toch eens even naar kijken. En vervolgens bleek het eigenlijk niet echt een datalek te zijn, maar meer een soort, er werd data van gebruikers aan externe server gestuurd. Juridisch is het dan wel, en zonder toestemming. Dus juridisch is dat dan wel een datalek, want er was geen toestemming gevraagd en er moest ook melding worden gedaan bij de uitgebreide persoonsgegevens. Maar het was niet zozeer dat er echt data op straat bijvoorbeeld kwamen te liggen. Ze kwamen meer op een plaats waar ze juridisch niet hoorden te zijn. Maar goed, dat zorgt al voor best wel veel media-aandacht. Want er wordt datalek, zeker een app van de overheid nu, zorgt voor best wel veel media-aandacht. Maar vervolgens kreeg ik dus een tip van een lezer. Die zei, ja, maar dit is eigenlijk niet het ernstigste datalek. Dit is het ergste wat met die app aan de hand is. Want ergens deze week of vorige week is er iets in die app gedicht, een beveiligingsprobleem, wat misschien nog wel verder gaat. En toen ging het dus om een kwetsbaarheid waarmee je andere gebruikers van die app kon stalken. Dus als je die kwetsbaarheid wist te vinden in een app, en bijvoorbeeld iemand die je wilde volgen, die had die app geïnstalleerd, kon je dus in de gaten houden waar die persoon uithing als je een bepaalde code wist. Maar die code die was heel handig ook vermeld in die app. Hebben jullie dat een beetje meegekregen?
Ja, ik heb jou op het journaal zien vertellen dat het zo was. Maar hoe dat dan exact in zijn werk gaat, ben ik wel extra benieuwd naar geworden. Vanuit technisch perspectief.
Ja, precies. Nou ja, want dat in het journaal moet natuurlijk allemaal in 1 minuut 50. En je kan het wat langer.
Complimenten voor je optreden. Dat was echt strak.
Dank je.
Je kon het volgen zelfs.
Nee, nou, dat is goed om te horen. Maar die app die gebruikt in principe gewoon een soort... die gebruikt een code van 20, 30 tekens... om op te vragen waar je was. Dus die app die vroeg eigenlijk aan zijn eigen server, waar is die gebruiker? Dat op zichzelf was eigenlijk al redelijk vreemd, want die app wist al waar de gebruiker was. Maar ze hadden dus een beetje gek geprogrammeerd. De locatie van de gebruiker werd naar een externe server gestuurd, en op een andere plek in de app werd die locatie weer opgevraagd. Ik weet niet hoe je dit verzint, maar dit is blijkbaar hoe het in die app is gekomen. Maar bij het opvragen van die data werd dus verder niet geverifieerd of jij ook echt recht had om die data te krijgen. Dus als je die code die je gebruikt om op te vragen van daar waren ze gebruiker Pietje of Jantje, maar dan is een code van 20, 30 tekens. Als je die verwisselde in die request voor iemand anders, dan kreeg je dus de locatie van iemand anders terug. Dat is de actuele locatie. Dus je hoeft alleen maar eigenlijk dat nummer om te wisselen. En vervolgens kreeg je dan de exacte huidige locatie op zo'n 10 meter nauwkeurig. Hoe vaak die exact wordt bijgewerkt, dat het was inmiddels al gedicht, dus dat kon ik niet achterhalen. Maar waarschijnlijk als je een paar honderd meter verplaatste, werd die weer exact bijgewerkt. Zodat je dan want wat die app eigenlijk deed was op basis van je locatie NL alerts sturen. En dus naast het reguliere NL alert was dit een soort app die eigenlijk exact hetzelfde deed. De meerwaarde is niet iedereen even duidelijk. Maar je kon ook bijvoorbeeld meerdere regio's instellen. Nou, hij kon dus ook op basis van je huidige locatie die in alerts doorsturen. En daarvoor moest je ook weten waar je uithangt. Maar die code, als je die code dus verving door een ander, dan kreeg je gewoon die actuele locatie. Dus als je bijvoorbeeld een scriptje bouwde dat elke minuut die code door die server jaste, dan had je gewoon een log van waar iemand allemaal uithing. Beetje creepy. Dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je aan die code? Raden is denk ik niet echt realistisch, daarvoor zijn de codes te lang. Onderschep ook niet. Maar die code staat dus gewoon in die app. Dus als je bijvoorbeeld een halve minuut iemands telefoon hebt, dan ga je naar het privacy deel van de app, ironisch genoeg. Dan maak je een foto bijvoorbeeld van die code. En dan kun je dus tot in lengte van dagen iemand volgen. Nou, het is dus inmiddels gedicht en opgelost, dus het kan niet meer. Maar...
Nee, maar het viel me op. Je zei in het journaal heel treffend als voorbeeld van een boze ex die aan het stalken is. Nou ja, dat voorbeeld spreekt niet alleen tot de verbeelding. Dat gebeurt ook echt. Ik bedoel, ik ken gewoon persoonlijk gevallen. Als jij iemands ex bent, dan heb je ongetwijfeld ook een keer de kans gehad om in dienst telefoon te graaien. Ik bedoel, zo snel gaan dingen tegenwoordig, toch?
En nu is er een officiële overheidsapp ook nog, hè? Dus je hoeft geen ingewikkelde stalkerware te kopen en te verbergen op iemands telefoon. Zeker op een iPhone is dat best wel lastig. Op Android is dat makkelijker. Ja. Wordt in ieder geval vaker, is een groter aanbod ook. Daarvoor zou het wel echt goed werken. Alleen, het voordeel is wel dat het is gedicht, maar het gekke is wel dat er vorige week een kamerbrief is gestuurd waarin dit dus niet is vermeld. In die kamerbrief ging het wel over het andere datalek, wat je kunt zeggen dat is ernstiger, want er zijn ook echt data op grote schaal naar een partij gegaan die daar geen recht op had. Maar en ze weten ook niet of iemand hier misbruik van heeft gemaakt. Dat is in geen geval bekend in ieder geval. Maar het is wel gek dat het helemaal niet is vermeld natuurlijk.
Ja, en ik word er altijd heel huiverig van, want Jelle had het er heel mooi over. Wat zijn de eerste 10 apps die je installeert als je een nieuwe telefoon koopt? En daar wil je tussen zitten. Nou, ik weet niet of dit er een is, maar het zet je wel te denken van, joh, wat is er nog meer lek in mijn broekzak?
Nou ja, wat dat betreft vond ik het ook wel creepy, toch ook wel dat er inderdaad zoveel locatiedata dan naar een externe partij ging. Het ging in dit geval dan om de verwerking van de push-notificaties. Die had dan dus je actuele locatie. Er is op zich wat voor te zeggen. Als je vervolgens locatiegebaseerde notificaties moet krijgen. Je kunt het ook anders oplossen, maar goed. Daar is wat voor te zeggen. Alleen, ja, als je toestemming geeft aan zo'n app om je locatie uit te lezen voor notificaties, dan sta je niet bij stil dat al die locaties gewoon worden doorverzonden natuurlijk. En bij hoeveel apps is er nog meer zoiets aan de hand? Ja, goede vraag. Het is wel opgelost, hè? Dus het is eind april is het gedicht. Het is gevonden door een gebruiker van de app. Die heeft het gemeld bij de overheid. En toen is het stilletjes opgelost.
Nou, eind goed, al goed zou je zeggen. Is hier nog verder lering of vermaak uit te trekken? Is er nog iemand die hier een mening over heeft?
Nou ja, ik denk wel, wat denk ik wel belangrijk is nou ja, dat bleek ook al uit die appathon. Het klinkt natuurlijk heel makkelijk, gewoon even een app bouwen. Alleen, het is helemaal niet zo makkelijk. Je moet niet alleen voor die app zorgen en ervoor zorgen dat die app gewoon veilig in elkaar zit. En dat je dus controleert of iemand wel locatie mag opvragen. Maar ook dat er een backend is die veilig is. En dat je juridisch alles goed afdikt. En ik heb wel, zeker ook bij die InAlert app, maar ook bij die appathon had ik ook wel het idee dat daar misschien wat shortcuts zijn genomen in het denken daarover.
Ik denk ook dat er bij, zeker als je een app voor de overheid of voor zo'n hele brede samenleving gaat maken, dan komen er heel veel extra vragen naar voren. Kijk, een kleine start-up kan met een designer en een engineer beginnen en iets bouwen en dat live gooien. Maar wanneer je op een gegeven moment iets gaat ontwikkelen wat heel Nederland moet gaan gebruiken, mogelijk wil gaan gebruiken, dan heb je veel complexere designvraagstukken, maar ook vraagstukken met wat voor impact heeft het op de samenleving, wat voor privacyvraagstukken. En dat wordt door de verschillende disciplines altijd denk ik een beetje onderschat of minder goed begrepen. De techneuten begrijpen de politici minder goed. De politici begrijpen de techneuten niet. En nou ja, als je het dan over corona-apps hebt, dan zijn er nog een heel aantal andere disciplines natuurlijk die er ook iets over willen zeggen. De epidemiologen, de doktoren enzovoort enzovoort. Dus dat is een uitdaging die zeker bij de appathon onderbelicht was.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook de kritiek die onder andere ook terugkomt uit de overheid zelf. Dat eigenlijk helemaal niet duidelijk was waar die app voor bedoeld is. Hè? Dus je moet sowieso de vraag stellen van willen we zo'n app gebruiken? Heeft die meerwaarde? Draagt het bij aan het voorkomen van nieuwe uitbraken, het opsporen ervan? En het vinden van nieuwe besmettingen? Weegt het allemaal tegen elkaar op? Maar wat in de praktijk gebeurde is dat bedrijven werden uitgegaan van oké, verzin maar wat en we gaan er naar kijken. En dat is ook...
Ja, ik denk wel overigens dat... Het is een beetje gevaarlijk door de situatie waarin we zitten dat we eerst hele lange discussies gaan hebben en daarna pas een ontwikkeltraject opstarten. Want elke dag, elke week die we langer in zo'n lockdown blijven zitten, kost het ons volgens mij tientallen, honderden miljoenen. Maar dan moet je proberen om die verschillende trajecten in parallel te laten verlopen.
Nou ja, en daar moet het in ieder geval over worden nagedacht. En dus ook wat moet zo'n app doen? In welke context wordt die ingezet? Is die effectief? Want ook de vraag, is die effectief, maakt uit voor de vraag, mag het? En dus is de privacy-inbreuk gerechtvaardigd? Want als blijkt dat die app helemaal niet werkt, en je vraagt wel iedereen om zo'n app te installeren, ja, een privacy-inbreuk moet ook gerechtvaardigd zijn, omdat dat daadwerkelijk een nuttige bijdrage is. En als dat niet zo is, dan is dat maar de vraag.
Hey, andere gekke vraag, Jelle. Is het zo, want ik fantaseer even hardop meer om jou te triggeren om daar een inval in te geven, maar ik kan me ook voorstellen dat als je de teams hebt van de beste ontwikkelaars en de beste ontwerpers bij elkaar die zo'n app zouden kunnen maken, dat al die ontwikkelaars en talentvolle programmeurs wel ergens al een baan hebben en druk bezig zijn met een project. Hè, dus om het even in een gekke parallel te gooien, al die Champions League spelers die zijn al druk bezig met heel andere dingen. Hoe kun je als overheid nou proberen om dat soort Champions League spelers toch te enthousiasmeren en hiervoor een app te laten ontwikkelen? Want je ziet nu toch dat er wat gerenommeerde gewoon ja, softwarehuizen op afkomen. En je kunt je afvragen of dat de partijen zijn die je normaal gesproken verwacht dat echt ja, groundbreaking nieuwe dingen aan het bouwen zijn. Snap je mijn vraag een beetje?
Ja, en ik denk dat als je op dit moment naar dat soort Champions League spelers toe gaat, zeker als dat Nederlanders zijn of dat die in Nederland wonen, dan voelt dat toch een beetje als het vaderland roept. En niet iedereen heeft de luxe dat ze een huidige opdrachtgever of werkgever tijdelijk kunnen vragen om het werk te pauzeren. Maar er zullen er toch denk ik ook wel een aantal zijn die deze roep beantwoorden. Ik denk dat als je op de lange termijn kijkt, en ik denk dat dat iets relatief moois is wat de Appathon ons heeft gebracht, is dat het voor het eerst zo'n overheidsaanbesteding in de openbaarheid gebeurde. En dat je ontzettend veel specialisten van verschillende disciplines had die live commentaar aan het geven waren. Volgens mij Joost en ik waren de hele dag op Twitter bezig om naar de verschillende ontwerpen enzovoort te kijken en die van commentaar te voorzien. En ik denk dat het heel mooi zou zijn dat voor toekomstige aanbestedingen de overheid zoiets weer doet. Dat er onafhankelijke teams komen van engineers, designers, maar ook contractspecialisten enzovoort, die kijken naar hoe zo'n aanbesteding gaat en die dat van commentaar kunnen voorzien. En ja, zelf ben ik ook geïnteresseerd om meer te leren hoe dit in bijvoorbeeld Engeland en in Denemarken wordt georganiseerd. Waarbij ze ook kijken van ja, hoe kunnen we nou dat toptalent ook bij de overheid krijgen? Want op dit moment is het gewoon zo dat de beste engineers en designers gaan over het algemeen, tenzij het echt idealisten zijn, niet voor de overheid werken. Waarom niet? Misschien is het aan de ene kant dat ze minder daar worden betaald. Maar aan de andere kant, de overheid heeft op dit moment niet de naam dat daar de beste mensen werken. En de beste mensen willen over het algemeen juist met andere hele goede mensen werken, zodat ze daarvan ook kunnen leren en uitgedaagd worden. Dus dat is een omslag die gemaakt moet worden. En mogelijk moet daarvoor bijvoorbeeld een nieuwe organisatie opgetuigd worden, juist door dit soort Champions League spelers die dan vervolgens ander talent gaan aantrekken. Maar dan moeten die dus ook wel binnen de overheid echt de slagkracht krijgen om een verschil te maken, om de verschillende grote consultants en dergelijke tot de orde kunnen roepen wanneer die weer honderden miljoenen aan het verspillen zijn. Ja, ik hoop dat deze crisis vruchtbare bodem is voor nieuwe ontwikkelingen.
Het is wel raar, hè? Want je zegt het moet prestigieuzer worden, terwijl als je van die boeken leest over de hackerswereld en hoe die staatsactoren elkaar de tent uitvechten, dan zit daar toch wel het toptalent in de hackerswereld, zeg maar. En dan is dat voor appbouwers opeens weer niet sexy op een of andere manier.
Ja, nee, dat zou inderdaad heel goed kunnen, dat onder de hackerswereld wel is. Maar onder de appbouwers, ik ben er heel weinig ontwerpers bijvoorbeeld tegengekomen die echt goed waren en die bij de overheid zaten. Mogelijk is dat natuurlijk omdat die super blij zijn bij de overheid en daarom niet bij Uber solliciteerden. Ja. Maar ja, de meeste mensen die ik spreek hebben niet de indruk dat bij de overheid de beste mensen werken.
Op dat punt dan, wellicht. Want inderdaad, als je kijkt naar juristen of zo, dan werken hele goede mensen. Maar
Ja, absoluut. En ik denk ook wel dat er heel veel mensen zitten die daar met idealistische doelstellingen bijvoorbeeld werken. En dat er dus ook wel echt hele goede tussen zitten. En die het doen voor het goede van de zaak.
Maar dat goede van de zaak, dat kan, hè? Zeker in een coronacrisis is de noodzaak heel duidelijk. En dan heb je iets dat iedereen bedreigt, waarbij ook de Googles en van deze wereld snappen van oké, als we hier niet het hoofd gaan bieden, dan raakt dit uiteindelijk ons gewoon heel hard. Dan zou ik hopen dat je het iets laagdrempeliger zou kunnen doen dan dat je niet per se een crisis nodig hebt om dit te bewerkstelligen. Maar wat je maakte net de Champions League analogie. En ik zie het eigenlijk meer als een soort van Nederlands elftal. Dat als er iets is waarbij je zeg maar als overheid zegt van oké, dit moet gewoon gefixt worden en dit is heel belangrijk. Dat de Googles, Facebooks, Ubers van deze wereld gewoon kunnen zeggen van oké, dit is een toptalent uit je land of whatever. En die staan we, weet ik veel, 12 maanden, 18 maanden, whatever, staan we ter jullie beschikking. Misschien krijgen zij in ruil daarvoor een stukje lering. Want jij zit daar natuurlijk samen met andere toptalenten. Jullie ontdekken dingen, ontwikkelen dingen. Wellicht kan een deel daarvan terug naar de bedrijven die dat talent dan ter beschikking hebben gesteld, zo gezegd. Maar dat je een soort van inderdaad het Nederlands elftal dream team kunt samenstellen op het moment dat er een tech-vraagstuk ligt, of dat nou een app is of iets anders, waar gewoon de eigen teams van de overheid niet ervaren en niet sterk genoeg voor zijn. Is zoiets denkbaar, reëel? Of zit ik nu heel erg hoog in mijn luchtkasteel?
Je voetbalanalogie ook.
Ja, nee, ik denk ten eerste is het belangrijk om je te bedenken, waarom bouwen Apple en Google op dit moment enkel de API's en niet de systemen zelf, de applicaties zelf. En ik denk toch dat is omdat ze bang zijn voor de publieke reactie van holy shit, dit is Google of dit is Apple die een tracking applicatie maakt.
Maar uiteindelijk willen ze dat wel gaan doen, hè? Dus ze willen uiteindelijk met een paar maanden gaan inbouwen in het OS, waar inderdaad ook heel veel kritiek op kwam.
Ja, ik geloof dat je voor de communicatie nog altijd die app nodig hebt. Dus het is niet zo dat de app van de overheid dan over een paar maanden helemaal nutteloos is. Al laten we het hopen dat het virus op dat moment helemaal weg is. Ja. Dan is het mogelijk om zo'n groep, zo'n Nederlands elftal van toptalenten samen te stellen. Kijk, het is voor mij heel goed doenlijk om de beste mensen waarmee ik heb gewerkt op te bellen en hiervoor enthousiast te krijgen. En dan heb je één ding, dan heb je een team van toptalenten die daadwerkelijk iets heel goed kunnen gaan bouwen. Maar iets bouwen betekent nog niet dat je het ook daadwerkelijk kan lanceren. Daarvoor moeten eerst nog de publieke discussies en dergelijke plaatsvinden. Ja. Daarvoor moeten nog wat andere hordes en zo genomen worden, waar ja, dit soort, tenminste, daar heb je weer andere mensen voor nodig om die discussies te voeren. En ja, die werken dan weer bij de overheid.
Ja, maar goed, je hoeft natuurlijk niet de situatie te hebben waar jij en even nu in de situatie dat jij dan dat team hebt samengesteld, dat jullie van A tot Z dat hele probleem oplossen. Maar als er een team van overheid dat voor een belangrijk deel zou kunnen oppakken en ja, bij de tricky parts heb je wat extra hulp. Kijk, om even een hele gekke vergelijking te maken. Op het moment dat Nederland nu in oorlog raakt, dan krijgt een heel deel van de mannelijke bevolking, dat is de mannelijke en vrouwelijke bevolking, gewoon een brief thuis waarbij je wordt opgeroepen. En dan zal je bedrijf je ook af moeten staan. Dus op het moment dat er een bepaalde kwestie is die in het landsbelang opgelost zou kunnen worden, dan vind ik het helemaal niet zo gek gedacht dat je gewoon de beste Nederlandse developers, et cetera, daar dan aan laat werken.
Nee, ja, ik vind het een mooi idee.
En met dit mooie idee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. Het zijn er weer een heleboel. We gaan ze absoluut niet allemaal kunnen behandelen. Ik denk dat ik zelf even aftrap met de hele luchtige. En dan ben ik benieuwd of daarna Jurian, Danielle en daarna Joost ook nog een vraagje kan verzinnen. Dan doe ik de eerste en dat is er een van Tussengas. Dat was ook degene die er als allereerste bij was. Ja, want hij zegt toch even een luchtig onderwerp. Wel iets waar hij heel benieuwd naar is voor alle tafelnerds. Het zijn eigenlijk 5 vragen. Ze zijn exact in dezelfde categorie. Dus even snel doorheen. 1 kussen of 2 kussens op elkaar. Altijd koud of altijd de voet buitenboord omdat het anders te warm wordt. T-shirt aan of Adamskostuum. Rugslaper, zijslaper, buikslaper. En een boekje lezen direct slapen of een andere manier om in slaap te komen. Dus hoe slapen de nerds hier aan tafel, jongens?
Nou, zal ik eerst?
Ja.
Oké, 2 kussens op elkaar. Altijd een been buiten boord omdat het anders te warm is. Geen t-shirt, wel een boxershort. Zijslaper en over het algemeen gewoon lig ik nog een beetje te ouwehoeren met mijn vriendin. En als dat niet genoeg is, eventueel nog ASMR, maar dan slaap ik meestal toch even.
Tering, serieus? Wij verschillen zoveel van elkaar?
Dat is wel waar.
Nee, we hebben zo'n heel hip bed gekocht dat alles helemaal lucht reguleert en dan precies het juiste deken erop, vet veel aandacht, ja, nee, te veel energie ingestoken.
Ja, dat heb ik ook allemaal. Alleen het is gewoon, je ligt altijd met 2 mensen en voor het ene mens is het misschien ideaal en de andere mens denkt dan, oh, dat is best wel warm.
Nee, maar ik kan niet slapen met een been buitenboord, want dan ga ik gewoon, nee, ik moet gewoon in mummiehouding opgerold in dat ding en ik moet een kussen tussen mijn benen en 1 plat kussen onder mijn hoofd, want dat hoofd moet niet te hoog liggen. Sowieso Adamskostuum, gast, hoe kun je ook maar 1 kledingstuk aan hebben in bed, dat trek ik echt niet gewoon, dan word ik helemaal gek.
Oh, ik ben echt blij dat ik geen bed meer hoef te delen met jou in deze tijden.
En kijk altijd nog een YouTube video voor het slapen gaan.
Zijn nou niet meer?
Er zijn wel momenten geweest dat wij op plaatsen naast elkaar hebben geslapen, volgens mij. Maar
Jur en ik zijn allebei wel eens single geweest en toen ook al bevriend. Dus zo gaat het leven dan.
Maar dat was mijn rijtje. Dus jullie, wie zich geroepen voelt, mag hem ook doen.
Voelt ineens alsof ik in een hele andere podcast zit.
Ja, dat gevoel ken ik.
Ja, en toch is dat niet zo gek, hè? Bijzonder.
Dit is nou onze magie.
Ja.
Zal ik dan maar? Ik heb... of wil jij, Jelle?
Nou ja, ik heb een tijd geleden zo'n veel te duur bed van Auping gekocht. Omdat ik dacht van, oké, nou wil ik gewoon iets echt goeds.
Ja.
En zo breed mogelijk, want ik kan niet slapen. Of tenminste, ik word heel snel wakker als er iemand naast me beweegt. Ja. Dus ja. 2 meter breed.
Oeh, nice.
Goede matrassen. De temperatuur in de slaapkamer is altijd perfect. Als het te warm wordt, dan hebben we een airco. Dus de ideale slaapomgeving. En ik heb wel 2 kleine kinderen. Dus
niet ideale slaapomgeving.
Nee. Als ik op een gegeven moment 's nachts wakker word van de kleine kinderen en ik heb zoiets van, nou, ik wil niet om 7 uur gewekt worden weer door ze, dan ga ik naar de logeerslaapkamer. En dan ga ik daar lekker uitslapen.
Groot gelijk. Maar goed, jij zegt, dit is een probleem waar je geld tegenaan kunt gooien, is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Oké. Nou, 1 kussen. Maar ik moet wel een nieuwe vulling kopen. En dat bedenk ik me dus al een hele tijd elke avond als ik ga slapen. Dan denk ik, kut, dit heb ik echt wel 1,5 jaar of zo. Dan ga ik slapen en dan denk ik, shit, ik moet even weer nieuwe vulling kopen voor dat kussen. En dan word ik wakker en dan ben ik dat weer vergeten. En dan ga ik s'avonds in bed liggen en dan voelt het kussen toch wel weer een beetje dun. Dus dan weet ik dat ik weer nieuwe vulling moet kopen en dat dus elke avond.
Doen mensen
maar
dat
je neemt vulling... je telefoon dus niet mee naar bed, want dan zou je gewoon...
Ja, ik zou een reminder kunnen maken, maar...
Oh, ik zou dan meteen op bol.com een kussen bestellen.
Dat zou ook kunnen, maar daar heb ik dan geen zin in. Ik wil dan gewoon slapen, want dat is dus inderdaad ook een andere antwoord. Als ik in bed ga liggen, dan ga ik meteen slapen. Vroeger ging ik nog wel eens een tijdje op mijn telefoon zitten, maar sinds ik daarmee ben gestopt, ik ga gewoon liggen en dan ben ik...
Ja, maar misschien speelt bij jou ook wel een beetje mee dat je ook weet dat je op een gegeven moment gewekt gaat worden in de ochtend heel veel.
Dat zeker. Nou, ik heb vannacht dus inderdaad de nachtdienst, dus dan weet ik inderdaad dat ik toch weer... Vroeger ging ik nog eens voor de zekerheid nog een keer naar de wc, maar nu weet ik dat ik in principe toch gewoon weer om 3 uur naast mijn bed sta, dus dan ga ik dan wel. Oké, 1 kussen dus, suboptimaal kussen. Moet even een nieuwe vulling kopen. Altijd koud. Nou, ik slaap eigenlijk wel goed tussen alles tussen 19 en 26 graden. Daarboven word ik wat ongelukkig en daaronder ook. Maar ik heb nu ook
een airco gekocht. Dat vind ik echt al mad warm tussen de 19 en de 26 graden.
En 26 graden vind ik nog prima.
In een slaapkamer. Geef mij 16 graden alsjeblieft.
Ik vond vorig jaar, op een gegeven moment, ik heb een oud huis, hè, dus vorig jaar werd het 28 graden, vond ik een beetje heftig. Dus daarom heb ik dit jaar ook wel een airco gekocht. T-shirt, wel.
Ik snap mensen echt niet.
Rugslaper? Nee, zijslaper. Ja.
Okay, misschien moeten we langzamerhand weer een beetje gaan pivoten naar een wat meer inhoudelijke vraag.
Ja. Stel, jij zou de corona-app ontwikkelen. Nee, dat is wel gehad.
Oh, wil jij hem doen? Want ik heb er ook wel een.
Ja, ga maar.
Joost, jij zou de corona-app ontwikkelen. Hoe zou je het doen?
Hoe zou ik het doen?
Ja, Joost.
Nou ja, ik ben denk ik beter in de app van andere mensen bekijken en vertellen wat er mis mee is dan zelf een app ontwikkelen. Dus misschien moet ik me daar leiden.
Zo makkelijk.
Dat is lekker makkelijk.
Je had ook gewoon kunnen zeggen, download ik Xcode en dan leer ik Swift. En dan ga ik wel aan de bak gewoon een lekker bij de hand antwoord.
Met zo'n mooi pinnetje dat je dan je locatie op een map kan droppen, weet je wel.
Zeg je, maar, hier ben ik besmet. Ik
weet
het
antwoord is, hoe zou je het aanpakken, is voor ons drie sowieso Jelle bellen.
Ja, precies. Ja,
en dan kijken wat hij zegt.
Ja. Precies, ja. Eerst een blokje lezen.
Je moet experts inschakelen en het niet zelf doen.
Nee, ja. Precies. Nibor, die vraagt, het is een lang verhaaltje. Ik hoor over tech disruptors, waar jij werkzaam bent geweest, altijd 2 verschillende verhalen. Of mensen vinden het best toffe bedrijven die het dagelijks leven sterk hebben verbeterd en waar ze enorm graag willen werken. Of mensen vinden het juist schofterige bedrijven, wiens enige toegevoegde waarde het bieden van een platform is en de traditionele partijen de markt uitwerken. Vraag. Hoe keek jouw omgeving naar jouw werkgevers /opdrachtgevers en wat vind je zelf?
Voor ons allemaal?
Nee, is voor Jelle.
Nou ja, hoe keek mijn omgeving naar? Ik heb uiteraard wel vrienden die hele kritische vragen stelden. En dan hadden we ook wel goede discussies. Maar uiteindelijk natuurlijk de mensen die je goed kennen weten wat voor een persoon je bent en dat je goede bedoelingen hebt. Dus die gaan er niet van uit dat omdat je bij zo'n bedrijf werkt, dat je een of ander evil persoon bent geworden. Hoe dat is bij mensen die mij absoluut niet kennen en dan tegenkomen, geen idee. Maar ik hoop dat ik toch altijd een redelijk positieve indruk achterlaat. Vraagteken.
Jawel hoor, Jelle.
Ja, tot nu toe zijn we heel blij met je. Ik heb nog niet de indruk dat je erop uit was om hardwerkende vaders van het brood voor hun kinderen wilde beroven.
Nee, en ik denk dat de mensen waarmee ik werkte bij Uber, die werkten er ook juist voor de positieve impact die ze daar maakten. En ik denk dat Uber heel slecht is in dat verhaal goed te vertellen. Maar de mensen die regelmatig naar Zuid-Amerika afreizen en daar met chauffeurs spreken, ja, die weten wat voor een impact dit heeft op de mensen en de economie daar. En die haalden daar juist ontzettend veel energie uit.
Ja. Ik maakte per ongeluk een damn honey no, want ik zei hardwerkende vaders.
Oh.
Dus ik zal mezelf kastijden. Is het de beurt van Joost?
Ja.
Tof.
Dus moeten we allemaal even kort doen, want anders dan wordt het inderdaad 11 uur voordat we hier nog zitten.
En wat is gewoon door naar de tips zometeen.
Wat is je ultieme coronatijd aankoop geweest en waarom? Aan allemaal. Ik neem, Jelle heeft sowieso iets gekocht, zie ik, in zijn Skype-venstertje. Dat heeft hij dan weer niet gekocht, die koptelefoon. Maar in ieder geval die microfoon. Is dat de coronatijd aankoop?
Ik heb zo ontzettend veel dingen gekocht in de coronatijd. Ik ga een beetje los. Ik denk dat de aankoop is een set speakers die ik hier voor me op mijn bureau heb staan. Het zijn hele goede speakers van Kef, LS50 Wireless. Dat komt een beetje tegen audiophiel aan. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik gewoon 's avonds als kinderen, vriendin op bed liggen, nog eventjes muziek ga luisteren. En als ik dan hier achter mijn computer muziek luister, word ik op een gegeven moment ook weer geïnspireerd en productief. Dus ik denk dat dat de beste aankoop is geweest.
Maar je zei speakers en zij liggen te slapen, maak je niet te veel herrie?
Nee, de betonnen vloeren, muren, dat is heel goed geregeld hier.
Oh, nice.
Randal.
Ik heb de vorige week als tip gegeven dat je Paw Patrol on a Roll moest kopen voor Switch. Als je een zoontje van 3 jaar hebt. Omdat je dan een spel hebt waarbij je niet dood kunt. En waarbij je kiddo gewoon, hij wordt wel gefrustreerd. En hij schreeuwt ook wel tegen het scherm. En hij wordt af en toe pissig. Maar lang niet zo pissig als dat hij Mario Odyssey moet proberen. Wat zelfs voor mij een uitdaging is. Dus dat spel is voor mij de beste aankoop geweest. Omdat ik dan, Kijk, lang verhaal kort. Ook ik wil mijn kind niet te veel schermverslaafd maken en te veel achter de iPad en alleen maar achter de tv. Maar come on, als je moet zitten thuiswerken met 2 man en je hebt dat kind even een uurtje rustig met een Switch game die lekker makkelijk is, dan is dat goud. En dan is dat je beste corona aankoop, hoor. Sorry dat ik het zeg.
Jaloers,
ik
wou dat mijn dochter van 3 maanden of 4 maanden dat kon. Ja. En Jur?
Ja, ik zit een beetje te twijfelen, want in mijn tips komt er eentje terug, maar die wilde ik kopen, die kon ik niet kopen en die heb ik uiteindelijk via Nintendo geregeld, dus die telt dan niet.
Hoe durf je?
Je aankreeg.
Me aankreeg, nee. Nee, dan ja, ik heb ook nog via een vriend van ons een doos van 24 flesjes corona binnengehaald, dat ben ik momenteel ook erg blij mee. Maar ik heb niet hele functionele dingen gekocht, ik had eigenlijk de meeste dingen die ik nodig had wel. Dus dan ga ik toch maar gewoon voor de Nikes waar ik nog steeds erg verliefd op ben, die ik nu 3 weken heb en...
Maar je komt natuurlijk bijna niet buiten, dus...
Nee, je shopt natuurlijk. Als je in de stad loopt, dan wil je nog wel eens een winkel inlopen om even wat een sneaker te bekijken of iets dergelijks. Dat doe je nu helemaal niet meer. En toch wil je, tenminste ik dan, nieuwe schoenen. Heel raar, want je komt heel weinig buiten, dus je hebt eigenlijk helemaal geen nieuwe schoenen nodig. Maar ja, nee, en dan toch kopen en krijgen en heel blij mee zijn, zeker wel. Ja.
Het is een aankoop in coronatijd, maar echt een corona-aankoop.
Nou, ik heb dus ook een case van 24 flesjes corona. Dus
dat is letterlijk een corona-aankoop.
Dat is
ja,
gewoon een corona-aankoop.
Moet ik het zelf ook nog even doen? Nou ja, ik ben wel blij dat ik net voor de coronacrisis uitbrak, heb ik een nieuwe televisie gekocht en even de volgende Apple TV. En daar ben ik wel echt heel blij mee. Maar ik heb die televisie dus gekocht met het idee van, dit jaar WK, Olympische Spelen, Songfestival, ik wil gewoon een goede televisie.
Wordt Songfestival ook echt?
Zeker, ik neem dat heel serieus. Ik heb ook een kabel gelegd onder de grond door. Een coax-kabel zat ik ook gewoon, dat niet via IPTV, maar zat ik gewoon echt... Gewoon de beste tv-ervaring zou hebben. Dat was begin maart.
De beste tv-ervaring.
Hadden we niet vorig jaar bij jouw Funk Station Festival gekeken ook? Staan we ineens iets van bij?
Ja, maar daar was dat dus 10 seconden vertraging. Dat kan. Ah, ja. Ja, maar met een EK leek me dat inderdaad niet het meest handig.
Hoor,
daar
dan hoor je buren juichen inderdaad.
En verder, kijk, we zouden het vandaag hebben over mijn beslissing om weer deels over te stappen op Google-diensten. Daar zijn we niet aan toegekomen. Maar daarvoor is dit ook nog wel een interessante aanschaf. Ik uit opzet-overwegingen zou ik niet snel vertellen waar ik mijn foto's neerzet. Maar stel dat je er toch voor kiest om ze aan het Google Data Monster te geven, dan is zo'n Google Nest Hub best wel een grappig ding. En waar je dan je foto's in ziet. Het is ook een slimme assistent. Maar hij laat ook... Ja, mensen gruwen nu dat ik dit vertel. Denk ik. Denk ze, Joost, privacy, beveiliging en dan... Ja, ik zeg ook niet dat ik het heb gedaan. Ik zeg alleen dat het kan.
Heb je ook dat ook dat Joost soms vergeet dat er 3 andere mensen in de podcast zitten?
Mm-hmm. Ja, dat heb ik zelf ook wel eens. Anyway, best een grappig apparaat dus.
Ik heb dat zelfs als ik 1-op-1 met hem praat.
Ja, dan vergeet ik ook dat er 3 mensen in het gesprek zitten.
Eén van Google. En een kat.
Dat was het.
Beste aankopen. Ik denk wel een van de dingen die ik... bij Uber deed ik al ontzettend veel via videobellen, omdat de teams natuurlijk her en der in de wereld zitten. Maar ik heb nu wel besloten van, volgens mij ontdekt de rest van de wereld dat remote werken best wel kan. En dus ik ga hier thuis de ultieme Zoom setup maken. Ik wil gewoon een luie stoel met daar tegenover 2 schermen, een goede camera, een goede microfoon en speakers of headset en dergelijke. Zodat ik altijd super comfortabel kan videobellen.
Je bent in feite gewoon een Twitch streamer, toch? Ik bedoel, kom op, dat is wat je net omschrijft.
Ja, maar dan voor werk.
Maar dat is ook, ja, dat is ook hoe de eindbaas in elke slechte creamy movie erbij zit, inderdaad. Deze 2 schermen, een luie stoel, glas whisky.
En een rode knop.
Regel een kat.
Ja, inderdaad. Weet je wat we ook gaan regelen? Tips voor de luisteraars. Jongens, het is tijd en Joost mag beginnen.
Ja, ik heb ook een tip, want... zoals ik dus zojuist vertelde over een fotodienst die je al niet zou kunnen gebruiken, dacht ik ook aan alle foto's die nog rondzwerven op oude computers en harde schijven. Dus ik ben die toch eens gaan uitzoeken. En dat is eigenlijk best wel een aanrader, want alle foto's die ik voor 2011 heb gemaakt, ja, die staan gewoon niet op één plek. Hè. Nu is het zo, er zijn talloze apps waarmee je ervoor kan zorgen dat ze goed op een centrale plek terechtkomen. Je kunt relatief makkelijk verhuizen, maar vroeger moest je het maar zelf een beetje uitvogelen. Dus dan haalde je ze soms wel van je telefoon af en soms niet. Dus ik ben alle oude apparaten die bij mij op zolder liggen aan het uitpluizen op wat er allemaal nog al dan niet op staat. En het is best wel grappig. Ik heb dus best wel veel foto's van die jaren, die heb ik dus gewoon nog. Maar die stonden al die tijd op een harde schijf die al 4 keer is mee verhuisd. Maar al sinds 2010 niet meer is aangesloten. Dus heb je nog oude apparaten op zolder liggen? Ja, sluit ze eens aan. Behalve als je Randall heet. Randall heeft het allemaal goed geregeld en heeft het goed opgeslagen. Maar ik denk veel mensen toch ook niet.
Ja, ik heb dus ook nog een laptop liggen waar mijn materiaal van tussen 2004 en 2008 zo'n beetje op moet staan. Maar die laptop zelf is stuk, dus ik moet daar inderdaad de verkeerde harde schijf aan uithalen.
Ja, dat is makkelijker dan je...
Dat weet ik ook wel, maar het is meer dat die dan in een doos in de berging ligt. En die moet ik dan halen en dan moet ik hem openmaken en dan moet ik hem ergens anders aan gaan. Dat zijn al zoveel stappen dat je denkt...
zijn je fucking foto's van 4 jaar.
Maar dat is wel, ja... Want ja, ik heb inderdaad ook... Je hebt ook van die apparaten dat je gewoon je oude schijf erin klikt en dat je een USB-verbinding hebt. Maar die heb ik dus nog niet. Die wilde ik eigenlijk nog wel aanschaffen, maar goed.
Ik heb er een waar 4 schijven in kunnen. Als je hem wil lenen, kom maar halen.
Ja, dat is wel een goed idee. Ja, ik heb nu dus een oude computer van boven gehaald. Daar Windows 7 op geïnstalleerd, want hij deed geen USB-boot. En daar kon ik dan zo'n oude schijf nog...
Kom dat ding bij mij even halen. Ja, dat is echt veel beter voor je gezondheid.
Dat is wel beter voor mijn gezondheid. Goeie, ga ik doen. Ja. Thanks.
Ik heb laatst wel ervaren, want ik had een koffer met allemaal oude gebrande CD-ROMs, zeg maar, vanuit de jaren 90. En daar stond dan backup januari 1999 op, zeg maar. En oude harde schijven uit die tijd. En de harde schijven uit die tijd deden het geen van allen meer. Waarom? Geen idee. Ik hoorde kleine tikjes. De CD-ROMs, ook al hadden die jaren in de zon gelegen, waren die helemaal verkleurd, deden het perfect.
En dan was je nog blij dat er een beetje op stond wat het eigenlijk was wat je had gevonden. Hè? Want je hebt heel vaak zo'n schijfje en dat was dan een DVD plus RW en weet jij veel wat erop staat. De helft ervan, er staat niks op. Ik heb trouwens laatst ook al mijn oude mini-DV-tapes laten digitaliseren. Dat was ook een tip die ik hier gegeven heb. Als je dus tapes tegenkomt ga godsamme niet lopen hannissen. Betaal gewoon 15 piek en dat digitaliseert.
Maar daar zit iemand anders je foto's.
Doe jezelf een lol, man. Die tijd wil je echt niet kwijt. 15 piek, man. Per tapeje. Ik heb het ervoor over. Sorry, had je nog een tip verzonnen? Want we willen er snel doorheen. Anders geef ik de beurt aan Jelle.
Jelle.
Ja, ik ben hier compleet om voorbereid. Ik moet een tip bedenken.
De voorbereiding had beter gekund.
Oei.
We kunnen het maar laatst doen. En als je helemaal niks hebt, dan wordt de tip gewoon... Abonneer je allemaal op Jelle's Twitter-account. Mag ook een tip zijn. Dan geef ik nu de beurt aan Jur.
Een hele goede tip.
Ja, ik heb er een aantal. Voor het weekend maakte ik een artikel over gaming en coronacrisis. Een paar open deuren statjes en wat andere grappige dingetjes die ik tegenkwam die met games te maken hebben. En toen dacht ik van ja, dan moet ik ook de game van deze coronacrisis spelen. En Neo's, dat is niet Animal Crossing. Hoewel die er ook wel bij staat. Maar Ring Fit Adventure is momenteel niet aan te slepen. Letterlijk overal uitverkocht. En als hij dus in de schappen wordt bijgevuld, dan is hij ook binnen, in ieder geval bol.com, secondes weer compleet uitverkocht. Mensen zijn natuurlijk veel thuis. De sportclubs zijn dicht. De gym is dicht. Dus gaan andere dingen doen. Kijken misschien YouTube-video's en proberen dat na te doen. Maar je hebt dus voor de Switch Ring Fit Adventure. Het lijkt een beetje Wii Fit, wat je vroeger had voor de Nintendo Wii. Alleen nu krijg je een soort van grote ring bij. Heet ook de Ringcon. En die moet je bij allerlei oefeningen gebruiken door hem bijvoorbeeld in te drukken of uit te trekken. En ik ging die dus even testen om dan ook in het artikel even te kunnen bespreken. En mijn grootste vraag daarbij was, werkt dit? Gaat dit mij moe maken, spierpijn opleveren. Ik kan je vertellen, na een kwartier lag ik echt puffend op de bank. Nou komt het ook een beetje omdat mijn conditie nog steeds sterk aan het herstellen is van mijn COVID-besmetting. Maar dit is wel serieus trainen. Ik voelde op een gegeven moment de borstspieren weer branden, zoals ik dat vroeger ook wel in de fitness voelde. En dat vind ik toch wel mooi, dat je inderdaad een apparaatje kan kopen voor je Switch. Die gaat jou dan een training geven en het werkt. Dus dat... Dat is mijn eerste tip, mocht je inderdaad jezelf fit willen houden. Het is een lastige tip, want wat ik zeg, hij is amper verkrijgbaar. Bol.com zei wel dat ze volgens mij 18 mei weer nieuwe leveringen verwachten. Dus dan zou het kunnen. Ga dat doen. Tweede is, voor de Star Wars liefhebbers, Rise of Skywalker staat nu op Disney+. Die is 5 mei is die daar opgezet. En de laatste tip, en dat is een beetje preken voor eigen parochie ook. Ik was deze week de gast bij Geeky Dingen. De podcast van onder andere Linda Duits, die bij ons te gast is geweest. Om daar te praten over Battlestar Galactica. En dan met name over de reboot die in 2004 gemaakt is. Dus we hebben daar een kleine 2 uur zitten praten over van alles. Over de diepere betekenissen, de genderverdelingen. Over de muziek van Bear McCreary en nog veel meer. Dus mocht Battlestar Galactica je interesseren. Of gewoon leuk, als je het gewoon leuk vindt om naar geeks te luisteren die helemaal aan geeken zijn over geeky dingen. Dan check die de laatste afleveringen van Geeky Dingen. En als het goed is, staat die nu al online. Dus die kun je gewoon opzoeken.
Nou, ik ga het sowieso doen. Tip van mij is ook een podcast tip. En dat is er een die ik toch wel met enige trots een spin-off bijna kan noemen van Met Nerds om Tafel. Want onze alle Boba is een podcast begonnen. En die heet Beginnen met Bitcoin. Ik moet er 2 dingen over kwijt. Het eerste is, het is ontzettend goed verteld. Boba kan ongekend goed uitleggen. Dat had ik niet van hem verwacht. Ik bedoel, zo goed en zo lang ken ik hem niet. Maar ja, ik bedoel, het is bijna een luisterboek. Gewoon lekker kort maar krachtig en echt goed uitgelegd. Ik zou als ik hem was wel overwegen om het toch nog eens met een nog veel betere microfoon op te nemen. Want dit is gewoon de headset die hij al had. En hij heeft het online gepleurd. Ik denk dat een boel mensen er wat van kunnen leren en dat dit iets heel moois kan worden. Maar ja, nu dat hij er nog maar 2 afleveringen heeft, kun je ook overwegen van ik doe het even opnieuw en met super goede kwaliteit. Want ik had echt moeite om het in de auto te verstaan. Ik moest hem heel hard zetten. Dus dat is mijn tip. Beginnen met Bitcoin. Abonneer je er vast op, want het wordt duidelijk een mooie podcast. En toch ontstaan ook uit onze community. Boba, lekker bezig. Hey Jelle, als jij nou nog een tip hebt verzonnen, dan kun je nu een beurt krijgen en zo niet... Dan gaan we lekker afkondigen.
Wat een taal.
Een beurt krijgen, zo. Een vriend van mij die zei laatst dat hij zeer waarschijnlijk een kind zou krijgen dit jaar. En die vroeg mij om alvast een lijst te maken met de tips die ik had voor als hij dan straks vader werd. En dus ik ben gaan nadenken en ik heb een website gemaakt. Of eigenlijk is het een Notion met een URL. Het is babyhacks.co. En daar heb ik alles opgezet van producten die je kan kopen, bijvoorbeeld, die niet op de standaardlijstjes staan van dit moet je in huis hebben. Maar dit zijn de dingen die je, als je ze in huis hebt, dan maken ze je leven wel een heel stuk makkelijker. En ik zette dat op een gegeven moment, plaats ik ook een tweet van, nou oké, wat zijn dan die producten die de vaders en moeders hebben gekocht? En er kwamen ontzettend veel reacties op, dus ik denk dat er op Babyhacks zeker 100 verschillende producten staan en een aantal vrij simpele opvoedtips en boeken bijvoorbeeld die je als aanstaande ouder kunt gaan lezen.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Jelle Prins. Jelle, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Twitter, Jelle Prins.
Nou, dat is lekker makkelijk. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze mooie Slack. Bijna 1500 nerds gingen je voor en het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patronkanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop. Hele mooie nieuwe ontwerpen. Adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Oh, en trouwens, die aflevering van volgende week wil je horen. Want dan doen we een hele toffe aankondiging. Nu al zin in.
Wauw, ik vind het echt heel mooi hoe je dan op het laatst zo heel dicht naar de microfoon ging. En oh, ik voelde me helemaal warm. Het was mooi. Oké, ik moet even een lichtje aanzetten, omdat jij geen snap kan maken, denk ik.
Goddamn professionals, jongens.